Eens kijken hoe laat het is. Goed, dames en heren. Ik heb het 19:30, half acht op deze maandag 4 februari 2013, de eerste van dit jaar. En dat liet ik me net ook al door verrassen. Maar dan weet u waar u bent. Zo ziet het er aan de buitenkant uit. Goed, wij beginnen met een moment van stilte. En tijdens die stilte hoorden wij de klok van de industriële kring voorttikken. Over tijd gesproken, dan heb ik de neiging naar mevrouw Van Zuylen te kijken en te zeggen, wilt u het overnemen? Dat was toen ze van de dorps- en wijkraden inspraken, toen ging het voorbeeldig, hebben we het binnen de tijd gehouden. Ja, de gemeentewet staat het helaas niet toe, mevrouw Van Zuylen. Maar als u mij nou allemaal helpt, dan kunnen we ook voorbeeldig deze avond op tijd afronden. Ik heb een afmelding, ik heb twee afmeldingen. Eentje van de heer Siroen en eentje van de heer Gertsen. En de aankondiging dat mevrouw Weijers ietsje later komt. En zoals gebruikelijk, oh, daar is ze al. Nou, dat is heel weinig later. U heeft al wat moties die mogelijk en waarschijnlijk ingediend zullen worden. Daarvan heeft u al kopieën op uw bureau aangetroffen. En ik meld u nog even dat we vorige week een gewijzigde agenda hebben rond laten gaan. In verband met de toevoeging van een raadsinformatiebrief over het ICT. Oké, wat mij betreft is daarmee de vergadering geopend. Kunnen we naar agenda punt 2 en trek ik een nummer en dat is zomaar nummer 16. Meneer Asbroek. En dat is meneer Asbroek. Beraadslagingen beginnen zometeen bij D66. Even kijken, had ik dan nog iets moeten zeggen over de agenda? Nou, ik kijk even naar u met de vraag of er bij de C-stukken wellicht stukken staan waarvan u zegt, nou, ik heb nog nadere informatie ontvangen. Dat zou bij nader inzien toch nog een A-stuk kunnen zijn. Zijn die er? Ik noem een agenda punt 9 of 13 of 14. Nou ja, bij 14 laat ik daar dan even. Bij 14, dat is de raadsplanning. De enige reden dat die er nu als C-stuk op staat is omdat de commissievergadering is vervallen geweest. En ik weet niet of u het inhoudelijk over de raadsplanning wil hebben, maar anders zou ik voorstellen om daar een hamerstuk van te maken. Daar bent u het niet mee eens, meneer Jacobs, dan doen we dat niet. Goed. Nou, dan blijft de agenda geheel ongewijzigd en merken we vanzelf hoe snel of langzaam dat gaat. Ik ben bij agenda punt 3 en dat zijn de mondelinge vragen. En er zijn er een vijftal binnengekomen. En de eerste vraag komt van het CDA en het woord is aan meneer Niele.
Dank u wel, voorzitter. De eerste vraag gaat over de koningsboom. Ter gelegenheid van de troonwisseling is door de Stichting Nationale Boomfeestdag en de Koninklijke Bond Oranje Vereniging het idee gelanceerd om in iedere gemeente een koningsboom te planten. De vragen, bent u bekend met het idee? Bent u voornemens om in Kuik ook opvolging te geven aan dit idee? Zo ja, welke locatie heeft u hiervoor al in gedachten? En of op welke wijze zou u tot de locatiekeuze willen komen? En als laatste, bent u bereid om de Kuikse burgers te betrekken bij deze locatiekeuze? En dat waren de vragen over de koningsboom.
Dank u wel. Ik ga naar wethouder Stoffels om te kijken of we u van antwoord kunnen voorzien.
Dank u wel, voorzitter. Of we bekend zijn met het idee? Ja, we zijn uiteraard bekend met het idee. We hebben dat ook van de site van de Boomfeestdag af kunnen lezen. En uiteraard ook via de kranten die er uitvoerig over bericht hebben. Het initiatief komt ook inderdaad van de Stichting Boomfeestdag in overleg met de Rijksvoorlichtingsdienst. En waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over lindenboom met een sierhek eromheen, bij voorkeur. Een doorsnede van 2 meter.
Een druipvrije lindenboom.
Een druipvrije lindenboom, jawel. Bent u voornemens om in de gemeente Kuik ook opvolging te geven aan dit idee? Nou, als gemeente Kuik kennen we daarin geen traditie. Voor zover we hebben kunnen nagaan, hebben wij niet eerder een koninginnenboom geplant. We hebben wel een keer een boom geplant ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van koningin Beatrix. Maar anders hebben we in dat kader geen bomen geplant. Als we kijken naar de kosten, dan bedragen de kosten volgens onze inraming toch zo'n 9000 euro. En we hebben in ieder geval in zo'n bedrag op dit moment niet voorzien. Dus ja, welke locatie heeft u voor in gedachten? We hadden nog geen locatie in gedachten. Maar door die vraagstelling hebben we daar vanmiddag wel even naar gekeken. En een mogelijke locatie zou kunnen zijn hier misschien naast het gemeentehuis aan de Stationsstraat, waar twee bomen moeten wijken. Maar goed, ik nogmaals, we hebben het geld er niet voor. Dus daar moet uw raad dan toch ook wel iets van vinden, denk ik. Ja, daarmee heb ik vraag 4 denk ik wel beantwoord. Als je zegt vraag 5, als het zover komt dat uw raad daar invulling aan zou willen geven, dan lijkt het mij, maar goed, dat is mijn mening, u kunt er anders over denken, niet verstandig om daar de hele Kuikse bevolking bij te betrekken, simpelweg omdat wij objectieve criteria daarvoor missen. En ja, als je zo'n oproep doet, dan zul je denk ik toch heel veel mensen teleur moeten stellen. En ik zou niet weten hoe je dan alsnog tot een keuze moet komen. Dus ik denk dat het beter is om dat in een wat kleiner comité te doen dan wanneer daar de hele Kuikse bevolking over gaat raadplegen. Maar goed, de vraag blijft of uw raad bereid is daar 9000 euro voor beschikbaar te stellen. Want ik heb ze nu niet.
Meneer Niele.
Ja, ik kan niet, dank u wel voorzitter. Ik kan nog niet namens de raad spreken. Ik heb ook vandaag geen motie voorbereid, dus laat dat ook helder zijn. Nou, op zich, het feit dat wij de vraag gesteld hebben, vonden wij het in ieder geval een goed idee om daar toch goed over na te denken. En ja, we krijgen vanavond in ieder geval nog meer onderwerpen op onze agenda waar nog geen geld voor beschikbaar was. Dus, en de uitspraak was toch altijd beleid komt voor geld. Dus op zich zouden wij ervoor willen pleiten om te kijken of dat wij aan dit idee mee kunnen doen. Deze rondvraag staat uiteraard, of staat mogelijk geen discussie toe. Dus de vraag is hoe dat wij vervolgens aan een gedragen signaal of besluit komen. Maar wij zouden daar in ieder geval voor willen pleiten.
De wethouder.
Ja, zegt u daarmee dat u het initiatief neemt tot een dergelijk voorstel? Of?
Ja, als u het niet doet, dan zullen wij het moeten doen. maar dan zullen wij nog met een motie moeten komen die wij straks gaan agenderen voor het einde van de vergadering. Ik weet niet of de volgende... Ja.
Mevrouw Angevaren.
Ja, voorzitter, dank u wel. Bij interruptie, op zich los van het idee... beleid komt inderdaad eerst. En daarvoor zit ook nog geld. Dus als u een motie voorbereidt, dan verwacht ik ook dat u gelijk de financiële dekking daarvoor aangeeft.
Dat doen wij zoals u dat met alle voorstellen tot op heden in deze raad heeft gedaan. Waarvan akker.
Goed, ik denk dat deze vraag dan beantwoord is. Meneer Niele, u mag voor mij vraag 2 ook stellen.
Volgens mij had ik, nee, het is wel dezelfde volgorde, maar dezelfde, in ieder geval dezelfde wethouder. Die gaat over de Maasboulevard. Via uw actieve berichtgeving hebben we kennis kunnen nemen van de vertraging bij de Maasboulevard. Helaas hebben de borden aan de beide zijden van de Maasboulevard, die aanduiden dat de Maasboulevard tot enig moment afgesloten was, langer gestaan dan de betreffende periode. Maar in ieder geval, u heeft daartoe een nieuwe planning gemaakt. Kunt u aangeven wie er verantwoordelijk is of was voor de bestelling en levering van de omstreden stenen? Want volgens de actieve informatie van u waren ze niet maatvast en daardoor niet gebruikbaar. Wat zijn de gevolgen voor de kost van het project door de foute levering en bestelling? Zijn derde aansprakelijk te stellen voor de geleden schade? En is er op dit moment al bekend wanneer de werkzaamheden afgerond zijn en de Maasboulevard weer opengesteld kan gaan worden? Dat waren onze vragen.
Dank u wel, meneer Stoffels.
Dank u wel. Nou, de gemeente Kuik heeft de stenen ingekocht en die ter beschikking gesteld aan de aannemer. Dat hebben we zo gedaan, omdat er op die stenen een hele lange levertijd zit. Dus we hebben al stenen besteld voordat de aannemer ons bekend was. Vervolgens bleek dat... ik moet even nog iets anders zeggen. De levering zou in eerste instantie plaatsvinden eind oktober. Ze hebben u dat ook bericht in de raadsinformatiebrief van 12 december. Door wateroverlast in de steengroeven is dat uitgelopen tot begin december. En vervolgens bleek bij de eerste levering dat de stenen niet maatvast waren. Niet voldeden Dus we hebben geen niet maatvaste stenen besteld, maar ze voldeden niet aan de voorgeschreven maten. We hebben contact opgenomen met de leverancier en uiteindelijk hebben we elkaar gevonden in het feit door stenen uit te sorteren en bepaalde stenen die dus minder aan de maat voldeden te gebruiken op andere plekken dan in de rijbaan. En daardoor kunnen wij toch met die stenen uit de voeten, maar ze moeten wel uitgesorteerd worden. Begin december was het materiaal dus allemaal leverbaar, maar toen viel ook de vorstperiode in. En deze stenen die kun je vanwege het uitzetten en het krimpen niet verwerken bij vorst. Sowieso is straatwerk bij vorst uitvoeren een onmogelijkheid, maar dat geldt zeker voor deze steen. Wat zijn de gevolgen voor de kosten van het project? Er zijn geen gevolgen voor de kosten van het project. Wij kunnen ook niet kosten verhalen, zeg maar door de vertraging, omdat er duidelijk sprake is van een overmachtssituatie voor de leverancier. Wanneer zijn de werkzaamheden nu afgerond? Ja, zoals ik al zei, het zal een poosje niet moeten vriezen. Maar als het nu niet gaat vriezen, dan is het binnen 4 weken is het afgerond. Maar gaat het weer vriezen, dan schuift het weer op.
En morgen hebben we weer sneeuw, begreep ik. Meneer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Een kort aanvullende vraag waarin door de beantwoording niet was voorzien. Want de aannemer die heeft nu langer werk. Kan hij nog met een aanvullende rekening gaan komen?
Meneer Stoffels.
Voor zover mijn informatie luidt, heeft de aannemer geen vertraging anders dan door de vorstperiode.
Oké, volgens mij was dat daarmee vraag 2 en komen we bij de derde vraag, ook van het CDA. En meneer Nielen, opnieuw aan u het woord. En meneer Stoffels kan blijven staan, want dat is ook voor u.
Ja, dank u wel, voorzitter. De derde vraag die gaat over de lavendelkade. Op de lavendelkade blijken met regelmaat mensen vanaf de kade op te stappen naar aangemeerde boten. Rondom het plein is het echter ook onduidelijk waar de afstapplaatsen zijn naar lager gelegen plateau. Zo is ons bekend geworden dat afgelopen zomer in ieder geval een ongeluk is gebeurd waarbij betrokkenen een afstap maakten van circa 40 tot 50 centimeter en daarbij ongelukkig terecht is gekomen dat zij daardoor haar heup heeft gebroken. Op beperkte plaatsen is een trapfunctie maar niet nader afgebakend op de lavendelkade. Bent u bekend met bovengenoemde, tussen aanhalingstekens, onveilige situatie? Bent u bekend met voorgenoemd ongeval? Is bij u bekend of er meerdere ongevallen zijn gebeurd? Zijn er klachten over deze situatie bij de gemeente binnengekomen? En bent u voornemens om maatregelen te nemen om dit soort incidenten naar de toekomst toe te kunnen voorkomen? Dat waren de vragen over de lavendelkade. En mocht u het niet helemaal duidelijk zijn, ik heb een foto op mijn iPad.
Oké, ik dacht wanneer valt het woord iPad. Maar volgens mij is het meneer Stoffels voorkomen duidelijk, dus aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is me inderdaad hartstikke duidelijk. Of we bekend zijn met de onveilige situatie, laat ik zo zeggen, we zijn bekend met de situatie. Of die onveilig is, dan moet u misschien zelf maar oordelen. Bent u bekend met het voornoemde ongeval? Ja, dat is gemeld via de SIM-melding. Ook de betreffende buurtvereniging heeft ons daarvan in kennis gesteld. En de gebiedsopzichter heeft contact gehad met de man van het slachtoffer over het voorval. Is bekend of er meer ongevallen zijn gebeurd? Er zijn bij ons niet meer ongevallen gemeld. Zijn er klachten over deze situatie bij de gemeente binnengekomen? Ja, die zijn via de SIM-melding binnengekomen. Ze gaan over dit specifieke geval. Zijn we voornemens om maatregelen te treffen om dit soort incidenten naar de toekomst toe te voorkomen? Nou, we hebben eigenlijk wel dat overwogen, maar we hebben uiteindelijk toch besloten om vooralsnog niets te doen. En ik zal dat proberen uit te leggen. De steiger, de aanmeersteiger, die is aan beide zijden prima te bereiken voor voetgangers en rolstoelen. De zogenaamde trappen, dat zijn geen trappen, maar dat zijn zitelementen. En de lavendelkade is in principe geen aanlegsteiger voor boten om rondvaten te houden voor groepen. En als het wel gebeurt, dan zijn wij van mening dat iemand die met zijn rondvaartboord daar wil aanmeren, zich van tevoren moet vergewissen of mensen met een handicap goed aan land kunnen komen. En die mogelijkheid is er, want aan weerskanten van de trap, wat u trappen noemt, zitten hellingbanen. Dus wij zien vooralsnog geen reden om daar wat met borden of wat ook te gaan doen. Dat is ontsierend, maar het is ook niet nodig, denken wij. Dit geval heeft zich voorgedaan bij slechte weersomstandigheden. Misschien is het daar ook wel voor een deel naar terug te voeren. Helaas voor het slachtoffer, maar ja, wij denken toch dat wij dat op deze manier heel verantwoord hebben ingericht.
Kijken, meneer Nielen.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort. De heer Stoffels ging ervan uit dat de mevrouw invalide was, maar dat was ze pas toen ze gevallen was. Dus voor die tijd was ze gewoon valide en wilde ze dus via die trappenpartij naar de meer... U zegt van ja, via rolhellingbanen en et cetera zijn ze voor invalide bereikbaar, maar in dit geval was dat nog niet van toepassing. Na afloop wel. Dus ik heb begrepen dat u meldt dat ook de wijkraad daar een melding over gedaan heeft, alleen van dit ongeval of van de situatie in zijn totaliteit.
Ik heb gezegd steeds betrekking hebben op dit ongeval. Daarover heb ik contact gehad.
Ja? Oké, wij gaan naar de volgende vraag van het CDA, meneer Nielen, over het onderhandelingsakkoord.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, het gaat over het onderhandelingsakkoord met de VNG en IPO met de minister, het ministerie. Onze fractie heeft afgelopen week met gedachten gespeeld om een motie voor te bereiden om zodoende een raadsuitspraak te kunnen geven over het bereikte akkoord tussen het kabinet, provincies, waterschap en de gemeente via de VNG. Het CDA was in ieder geval van mening dat het akkoord de autonomie van de gemeente aantast en afspraken over onder andere het WTW-compensatiefonds misleidend zijn. Afgelopen vrijdag bleek dat ook gemeenten zich over het akkoord hebben uitgesproken. Helaas heeft deze raad zich hierover niet uit kunnen spreken. In andere raden viel de raadsvergadering juist wel binnen die periode. En een uitspraak achteraf lijkt ons nu in ieder geval niet zinvol meer. Heeft uw college zich ook over het akkoord uitgesproken? En zo ja, hoe heeft u gestemd? Want het blijkt ook dat 101 gemeenten geen stem uitgebracht hebben. En de laatste vraag is, op welk onderliggend besluit heeft u zich dan gebaseerd? En dat waren de vragen.
Ja, en wethouder Joni loopt al naar de microfoon toe om u de antwoorden te geven.
Dank u, voorzitter. Ik zal proberen de drie vragen in één keer te beantwoorden. En als er nog wat overblijft, dan hoor ik het graag. Heeft de college zich ook over het akkoord uitgesproken? Daar zal ik mee beginnen. Ja, dat hebben wij. Maar ik zal dat uiteraard toelichten. Eerst even over de timing. Wij hebben pas op woensdag de 23e de brief van het VNG met de datum 21 januari binnengekregen. Die is toegevoegd aan de leesmap bij het weekbericht van donderdag de 24e. Op de dinsdag vervolgens de 29e hebben wij dat pas in het college uiteraard kunnen bespreken. Hebben we ons standpunt bepaald en diezelfde dag via de besluitenlijst aan u gecommuniceerd. Dat was vanuit het college in ieder geval de kortst mogelijke termijn om dat zo te doen. Aangezien de deadline van de VNG al vrijdag de 31e was. Allemaal ook voor ons, voor iedereen denk ik, zeer, zeer kort dag. Nou, de reactie die de VNG vroeg was om een positieve of negatieve reactie te geven op het totale onderhandelingsakkoord. Waarbij met nadruk was aangegeven dat de behaalde resultaten pas na langdurige en intensieve gesprekken tot stand was gekomen. En wij hebben dan ook, net als 73% van alle gemeenten, een positieve reactie gegeven op het behaalde akkoord. Ook het niet insturen van een reactie overigens was instemmen met het akkoord. Dat is heel duidelijk aangegeven in de brief van de VNG. Een nuance aanbrengen in onze positieve of negatieve reactie was niet mogelijk. Nog het cherrypicking door in te stemmen op aparte onderdelen, zoals de wethof, het afschaffen van het BCF en het schatkistbankieren. Een zeer belangrijk onderdeel daarvan in onze overweging was tenslotte dat het afschaffen van het BTW-compensatiefonds niet doorgaat. De wethof en het schatkistbankieren raakt ons op dit moment overigens niet. Het totale pakket dat uit onderhandelingen is gekomen hebben wij uiteraard alleen maar ten gunste van onze gemeente willen zien, als wij het altijd voor het zeggen hadden. Maar dat kan nu eenmaal niet. We hebben als gemeente eenmaal ook een onderdeel en een totale rekenschap voor de totale BV Nederland, waar we ons een verantwoordelijkheid moeten nemen, ook als dat af en toe eens een keer op een onderdeel niet positief voor ons uitpakt. Anders komen we er niet. Dus, ik hoop hiermee uw vragen te beantwoorden.
Ja, dan gaan we eens kijken, meneer Nielen.
Met dank voor de beantwoording, volledige beantwoording, maar het mag gezegd zijn, het is niet onze keuze. En daar wil ik het dan maar gewoon bij laten.
Oké, helder. We hebben nog een vraag, maar die komt niet van meneer Nielen. Mevrouw Ankervaren.
Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD-fractie wil graag een vraag stellen over veiligheid. En dan met name over de inbraken aan de Heeswijkse kampen. Vorige week namen wij via de media kennis van een reeks inbraken in de Heeswijkse kampen. Afgelopen vrijdag zocht de politie via de media naar getuigen van een woninginbraak op klaarlichte dag in het centrum van Kuik. Op basis van dergelijke berichten neemt het veiligheidsgevoel van onze inwoners af. Ik heb daarvoor de volgende vragen. Is het aantal woninginbraak in deze gemeente toegenomen? Zo ja, hoe verhoudt zich dat met de aangekondigde prioriteit van politie Brabant-Oost, waar we allemaal kennis van hebben kunnen nemen? Overweegt het college flankerende maatregelen, zoals voorlichting over inbraakpreventie? En als u dat al doet, overweegt u dit te intensiveren? En vindt u met ons dat dit het moment is om de eerdere proef van controle door middel van camera's bij de in- en uitvalswegen van Kuik weer op te pakken? Tot zover.
Ja, ik denk dat ik deze vragen voor mijn rekening neem. Vanochtend, het toeval bestaat niet, had ik politieoverleg en ook mij was, niet alleen uit de krant, maar natuurlijk ook uit de politieberichten, wel opgevallen dat er net even iets te vaak woninginbraken voorkwamen. We hebben het daar ook nog eens met elkaar over gehad. En dat maakt ook dat ik u de laatste cijfers daarvan kan geven. Want die zien er wel een heel stuk geruststellender uit. Woninginbraken, we hebben dat met elkaar ook vastgesteld in het integraal veiligheidsprogramma. Woninginbraak is echt topprioriteit. En als wij dat in Kuik niet hadden gevonden, dan was dat in de hele regio toen nog, moet ik zeggen, in Noordoost-Brabant wel aan de hand geweest. Zware prioriteit waar de politie ook volop inzet. En anders dan vroeger, bij iedere inbraak komt men op bezoek, wordt er technisch onderzoek gedaan. En op die manier meer inzicht te krijgen in de hele modus operandi. Maar ook van onze kant wordt gevraagd om meer aandacht te besteden aan allerlei vormen van voorlichtingen. Ook goed na te denken over veel gerichtere voorlichting, namelijk als er is ingebroken. Klinkt een beetje cynisch, maar dan zijn mensen natuurlijk super ontvankelijk voor de goede adviezen om herhaling te voorkomen. En dat is nuttig, dat wijzen ook ervaringen in bijvoorbeeld Den Bosch uit. Nou, het heel pakket voert te ver om dat hier precies toe te lichten, maar dat hebben we eigenlijk vorig jaar al gestart. En dat is ook niet zonder succes gebleken, kan ik u zeggen. Ik ga u deze week toesturen het jaaroverzicht van de politie van 2012. En dan wil ik u toch niet onthouden dat op het punt van woninginbraken, waar we in 2009, en dat was wel een uitzonderlijk slecht jaar op het punt van woninginbraken, 126 hadden. Wij er nu 76 hebben. En als ik dat mag vergelijken met vorig jaar zaten we op 98. Dus dat is echt een hele substantiële afname. En dat is, je rekent je te rijk door te zeggen we zijn goed bezig, maar het is wel belangrijk om dat te constateren. Zitten we dan nu met een hele slechte start, is denk ik de vraag. Ook dat behoeft enige nuancering. Het aantal inbraken is altijd te veel. En ja, 9 inbraken in de eerste 5 weken van dit jaar is aan de royale kant. Ik moet daarbij zeggen, van de 9 inbraken die we hebben genoteerd, gaat het om 3 pogingen. Maar dan nog, ze hebben gewoon met je handen van je spullen af te blijven. En om u dan helemaal exact te informeren, we hebben het erover 2 in het centrum, 3 in de Valuwe, 3 in de Heeswijkse kampen en 1 in Beers. Dat is de stand tot en met afgelopen vrijdag. Hè. Even kijken, ja, is dat dan, hoe verhoudt zich dat tot die prioriteit? Nou ja, absoluut, want we doen daar echt ons stinkende best op. En op zich zijn de cijfers ook conform die prioriteit. Overwicht die flankerende maatregelen is allemaal onderdeel van de aanpak zoals we die nu hebben. En als dat een onsje meer moet, dan zullen we dat zeker niet laten. En dan is eigenlijk het antwoord op uw laatste vraag, moeten we dan dus toch die camera's gaan ophangen? Ja, dat is niet aan ons. Hè. Dat zijn geen openbare ordecamera's. Dat zouden echte gerichte opsporingscamera's zijn. Dus in die zin Kijk, ik heb het altijd jammer gevonden dat die dingen zijn weggehaald. Maar ik heb u ook al eerder uitgelegd dat dat geweest is vanwege een slecht verlopen pilot. Dus de techniek was te beperkt, te weinig goede resultaten. Dan heeft het ook geen zin om daarmee door te gaan natuurlijk. Zodra de politie zegt het is nodig, ben ik niet alleen bereid, maar ben ik heel enthousiast als ze wel deugende camera's weten op te hangen. Deze cijfers, zo reëel moeten we ook zijn, geven nog niet die aanleiding om dan hier met prioriteit ze te gaan ophangen. En dan misschien als laatste, u zei ook iets over het veiligheidsgevoel. Dat is natuurlijk altijd een dilemma met communiceren. We besluiten juist wel er bewust op te communiceren, ook via dingen als Faluwe informatienetwerk, ook via Burgernet, juist om die heterdaadkans, hè, dus die pakkans te vergroten. En ja, een keerzijde daarvan is dat mensen wel eens kunnen denken van, goh, wat gebeurt hier eigenlijk veel? Maar, nou ja, je moet het wel in het juiste perspectief blijven plaatsen, zeg ik dan. En dan nu als voorzitter, mevrouw Angevaren.
Ja, dank u wel voor uw uitvoerige beantwoording. En u heeft het inderdaad in het juiste perspectief geplaatst. Dank u wel.
Goed, wij komen bij agenda punt 4, spreekrecht voor burgers. Daar heeft niemand zich aangemeld, dus we kunnen door naar agenda punt 5. Dat gaat over het vaststellen van de besluitenlijst van de vorige vergadering, 17 december 2012. Ik heb geen opmerkingen van uw zijde doorgekregen, dus ik mag aannemen dat ik gewoon de hamer daarop mag laten vallen. En dat gebeurt dan ook. En dan komen we bij de A-stukken. Dat voegen we er eentje aan toe, hè? Oh, nee, dat deden we niet. Dat is, als ik dadelijk de hamer laat vallen, dan hebben wij de evaluatie van het beleid monumentale bomen vastgesteld. We hebben de aanleg van 10 brandputten op het industrieterrein Beijert en het Riet gefinancierd. En we hebben de verordening ruimte- en inrichtingseisen putter speelzalen dan vastgesteld. Is nu gebeurd. Dan zijn we bij agenda punt 9. Dat gaat over het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan Beers-Vianen. Allebei dus. En het woord is aan meneer Alsbroek van D66.
Ja, dank je. Wij gaan akkoord met dit voorstel. Er is één vraagje gerezen eigenlijk naar aanleiding van het plaatje wat we toegezonden hebben gekregen. We zien dat heel Vianen valt binnen de contouren van dat plan. Behalve, het noordoostelijke gedeelte van de Franse Straat. Is daar een reden voor? Dat zou best heel technisch kunnen zijn, dan mag je het toesturen. Maar dat gedeelte rechts van Vianen valt niet binnen die contouren. Dat was het.
Ik kijk even verder naar de fractie ABC. Ja, meneer Krauwers. Ik wist niet of u gebaar was van nee, laat het overgaan. Nee. Aan u het woord.
Nee, heel kort voorzitter. Wij hebben het plan gezien en we kunnen instemmen met het plan zoals het er ligt. Dank u wel.
Prima. VVD slaat over. CDA, meneer Hendricks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Toch nog even. We waren toch wel kritisch in de commissie en niet omdat we dit gebied niet belangrijk vinden of niet willen beschermen. Maar we hebben wel onze vraagtekens bij wat het nou echt gaat opleveren. En dat is eigenlijk het woord wat ik hiermee in verband wil brengen. Wat gaat het nou echt opleveren? En heeft de wethouder wel iets van gezegd. Bestemmings van buitengebied regelt niet alles in alle details. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. Wat wij wel storend vinden is dat er in het stuk gesproken wordt over ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor het gebied onder druk staat. En waarvan de wethouder in de commissie heeft aangegeven, die ruimtelijke ontwikkelingen kan ik op dit moment eigenlijk ook niet benoemen, maar die zouden wellicht kunnen gaan spelen in de toekomst. Ja, in het stuk wordt het zo stellig gebracht, dan denk ik, zet dat er dan niet in. We gaan niet tegenstemmen, voorzitter, maar we gaan het wel heel kritisch volgen.
Daar rekenen we op. Mevrouw van Diemen.
Goed. Mede namens de PvdA. Ik ga even een ander geluid laten horen, want wij zijn blij dat het beeldkwaliteitsplan gemaakt wordt. Het gaat specifiek om dat stukje tussen Beers en Vianen, wat een bijzonder landschap heeft. En het behoud van dat landschap heeft levert een bijzondere woonomgeving op. En dat je daarvoor een aantal extra criteria bedenkt en inbrengt, dat zou wat ons betreft heel goed zijn. Dat is uiteindelijk ook het idee achter het LOP, waar wij als GroenLinks met name heel nadrukkelijk omgevraagd hebben. En ik kan eigenlijk alleen maar complimenten uitdelen in die zin dat ik ook blij ben dat projecten uit het LOP ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Het was nog de vraag of dat zou gebeuren. In deze gebeurt het in ieder geval.
De wethouder. Kritisch volgen, complimenten en een stukje rechts buiten de zone. Meneer Stoffels.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk maar één vraag gehoord en die kan ik helaas niet beantwoorden. Ik ben er maar eerlijk over. Dat is het noordoostelijke gedeelte van de Franse Straat. Ik weet het niet waarom dat er niet bij zit. Misschien is het wel een lijntje wat net even daar verkeerd getrokken is. Ik durf het niet te zeggen, maar we zoeken dat uit. Misschien toch nog even over het storende dat wij praten over ruimtelijke ontwikkeling. Hè. Het gaat hier om een heel kleinschalig gebied, hè, met heel veel verschillende onderdelen daarin. En wat we nu eigenlijk proberen is dat elk onderdeel op zich, die hoeven maar marginale ontwikkelingen door te maken, maar alles bij elkaar betekent dat dan wel een aanslag voor het hele gebied. En dat is de reden waarom we hier graag een beeldkwaliteitsplan van willen maken. Hè?
Ja, hoor ik. Volgens mij gaf ook iedereen aan dat vragen of opmerkingen niet zouden leiden tot het tegenstemmen. Dus ik wil het jullie wel vragen. Is iedereen inderdaad voor dit voorstel? Ja, de handen gaan allemaal omhoog. Ja, oké. Dan is dat aangenomen. Het beeldkwaliteitplan Beers-Vianen. We gaan naar agenda punt 10. Dat is het voorstel in zaken plaatsing en bekostiging ondergrondse glascontainers, locatie Albert Heijn. En ik ben bij ABC aangekomen en het woord is aan meneer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Wij vinden eigenlijk dat dit een A-stuk had moeten zijn. Dat had zonder meer goed behandeld in de commissie. Ten aanzien van ons standpunt erin kunnen we instemmen met het collegevoorstel. Dank u wel.
Oké, dank u. VVD, meneer Van den Burgt.
Ja, dank u, voorzitter. Wij kunnen in ieder geval ook instemmen met het voorstel. Nog één vraagje. In het voorstel wordt nog gesteld dat er nog overeenstemming moet worden bereikt met de grondeigenaar. De vraag is dat inmiddels gebeurd? Is het noodzakelijk dat we een kanonvergoeding moeten gaan betalen, omdat het nu een ondergrondse tank wordt? En als dat het geval is, ja, zouden we toch zien dat er in de onderhandelingen met de Albert Heijn wordt geregeld dat Albert Heijn die kosten, want zij willen graag een ondergrondse container daarvoor in rekening nemen.
Oké, dank u. CDA, meneer Hendricks.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn ook zonder meer akkoord met het voorstel. Wij zien dit soort ingrepen als een kwaliteitsverbetering op de plek. Maar een klein beetje getriggerd door de opmerking van de heer Van den Burgt, want we hebben hier wel gewoon een zorgplicht natuurlijk. Dus we moeten wel even goed kijken waar we nou welke verantwoordelijkheid neerleggen. Maar zoals de collega's waarschijnlijk allemaal al gezien hebben, willen wij toch in ieder geval bekijken of we het breder kunnen trekken op dit moment. Omdat er nog maar zo'n klein aantal glascontainers nog overblijft boven de grond. Laten we het dan meteen aanpakken, zou ik bijna zeggen. Misschien komen we dan nog wel voordeliger uit. Daartoe hebben wij een motie opgesteld, voorzitter. Die dien ik dan bij deze in. Wilt u dat ik alleen het voorstel voorlees of ook van mening zijnde dat?
Als u het voorstel inderdaad, ja. En dan niet dat van mening zijnde dat.
We zijn een hoop van mening, maar dat kan iedereen lezen. Wij verzoeken dan het college in beeld te brengen wanneer de overige 4 glascontainers zijn afgeschreven, zeker op de planning staan om vervangen te worden. Te onderzoeken of het gelijktijdig vervangen van alle bovengrondse glascontainers goedkoper is dan te wachten op het einde van de afschrijvingstermijn. De raad hierover voor het zomerreces te rapporteren. En als laatste, als blijkt dat gelijktijdig vervangen, alles vervangen goedkoper is, dat ook direct uit te voeren. Tot zover de eerste.
Oké, dank u. En hij wordt nu ook rondgedeeld en wordt geacht dan ook onderdeel uit te maken van de beraadslaging. Meneer Poel, ook namens de twee, GroenLinks en PvdA?
Ja, wij spreken namens de Partij van Arbeid en GroenLinks. Wij hebben tijdens de commissievergadering min of meer dezelfde opmerkingen gemaakt als de overige partijen. En lag ook in de lijn, zeg maar, van de motie van het CDA. Ik heb evenwel niet meer de echte tijd gehad om na te kijken, want ik meen dat de wethouder ook een heel eind heeft geantwoord tijdens die commissievergadering, maar dat hoor ik dadelijk wel van hem. In ieder geval, de motie is op zichzelf, laat ik zo zeggen, sympathiek. Dus in die zin... Nee, maar goed, hij ligt ook in het verlengde wat we in de commissievergadering gezegd hebben. Maar volgens mij heeft de wethouder daar ook nodige toegelicht, waarbij de vraag is of het nodig is deze motie staande te houden. Maar dat moet ik nog even aftasten, gelet op de beantwoording van de wethouder.
Oké, u wacht te antwoorden. Meneer Alsbroek, D66.
Ja, wij zijn akkoord met het voorstel met betrekking tot de motie. We wachten eventjes de respons van de wethouder af.
Dan gaan we gauw naar de wethouder. En die is het tochtje wel gewend vanavond. Meneer Stoffels.
Dank u wel, voorzitter. We hebben nog geen overeenstemming bereikt met de grondeigenaar, omdat we eerst even deze raadsvergadering willen afwachten. Maar de verwachting die we hebben is, we willen het wel goed regelen, hè, op papier. Ik heb in de commissievergadering toegelicht dat we dat eerder niet gedaan hebben, maar nu wij gaan investeren voor meerdere jaren, willen we wel ook graag de zekerheid hebben dat we die investering ook voor vele jaren kunnen blijven doen. Is het noodzakelijk om kader te voeden? Ik denk dat dat samenhangt met het regelen ervan. Maar anderzijds, ik verwacht niet dat wij het bedrag daarvoor hoeven te betalen zoals het in het raadsvoorstel is gesuggereerd. Ik ga ervan uit, en het werd straks al even opgemerkt, dat we een gezamenlijk belang hebben. Wij hebben er belang bij om die containers daar te plaatsen. En Albert Heijn heeft er ook belang bij dat haar klanten daar het glas kunnen leveren. Dus ik ga eerder uit van een symbolisch bedrag dan dat we daar een echte kader voor moeten betalen. De motie van het CDA. Ik denk dat ik daar ook de rest van de vragen wel in kan vatten. Ik kan er nu antwoord op geven, want ik heb inderdaad ook min of meer daarop geantwoord in de commissievergadering. We hebben het hier over een restlevensduur van nog eens een keer 8 containers van 3 tot 5 jaar. Ze zijn afgeschreven, maar we schatten in dat ze nog minstens 3 tot 5 jaar meegaan. En ja, dan vind ik het niet aan ons om dat te zeggen, dan gaan we dat maar eerder doen. Tenzij een aannemer dat dan voor een substantieel minder bedrag kan doen. Nou, daar had ik al een beeld van, dat heb ik ook in de commissievergadering toegelicht. Maar we hebben dat toch nog even bevestigd gekregen vandaag ook. We hebben contact opgenomen met een aannemersbedrijf en gezegd, als wij nu dat in één keer gaan doen, geeft dat ons massavoordeel. Het antwoord erop was nee. En dat heeft dus te maken met de verschillende locaties. Een aannemer moet dan toch van de ene locatie naar de andere locatie. Als het nu allemaal op één plek zou zijn, dan had u gelijk. Maar in dit geval maakt het dus nauwelijks wat uit. En ik heb net even snel uitgerekend, het is niet zo moeilijk. Als je dan hebt praat over nog eens een keer 8 containers, heb je het gauw over zo'n kleine 40.000 euro. Maar 5% is toch 2.000 euro per jaar die je dan weggooit. Maar ik kan niet verhullen, als er morgen een bedrijf komt waar nu containers staan en die zeggen, wij willen hier ook de omgeving upgraden, net zoals Albert Heijn dat wilde. Ja, dan denk ik dat we daarin mee moeten gaan. Maar het levert vooralsnog voor ons dus geen schaalvoordeel op. Volgens mij waren dat de antwoorden, voorzitter.
Oké, we kijken gewoon eventjes of dit leidt tot nadere vragen. Ik was bij ABC begonnen.
Ik zal even op de motie reageren. Wij kunnen de motie niet ondersteunen. Het is hetzelfde verhaal als wat in de commissie aan de orde geweest is. En het voegt dus eigenlijk niks toe op dit moment. Dank u wel.
Meneer Van den Burg, VVD.
Wat betreft de motie is de beantwoording van de wethouder voldoende. Dus die zullen wij ook niet steunen. Even als reactie op de opmerking van het CDA. Ja, wij hebben als gemeente natuurlijk wel een zorgplicht. Maar als op verzoek van AH wordt gekozen voor een duurdere oplossing, dan mag van AH ook een bijdrage in die duurdere oplossing worden gevonden. Want dat was de enige opmerking die ik had geplaatst.
Nou, meneer Hendricks. Ja,
ik heb zo'n gevoel dat het niet gaat halen. Nou, maar kijk, waarom deze motie? Misschien toch eventjes om een eventuele twijfelaar nog over de streep te trekken. Ik zei straks al dat het een kwaliteitsverbetering is. Volgens mij is het dat ook. Ik kan me zo voorstellen, ik wil niks aanwakkeren, maar dat andere supermarkten denken, nou, weet je wat, vind ik eigenlijk ook wel een goed idee. En ik heb in uw raadsvoorstel gelezen dat er meer dan 1,5 ton financiële ruimte is in de voorziening waar u uit put. En dan denk ik, ja, weet je, laten we het dan meteen goed aanpakken. Dan hebben we het ook meteen overal geregeld. Dus de beantwoording van de wethouder was in de commissie nog even twijfelachtig van, halen we er een inkoopvoordeel uit. Maar dat was de achtergrond van deze motie. Dus ik wil gewoon eigenlijk wat sneller. Ook ten behoeve van de bestaande glascontainers bij de andere, op de andere locaties.
Helder. Kan het sneller? Meneer Poel?
Ja, nogmaals. Sympathiek die motie, maar je moet prioriteiten stellen. En de heer Hendricks heeft gelijk voor wat betreft het geld. Maar de wethouder heeft diezelfde commissievergadering aangegeven dat die bodem ook nog een keer in zicht komt. Daar heeft hij ook wat over gezegd. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Het geld kan ook vrijvallen voor andere dingen. Ik denk dat we op dit moment prioriteiten moeten stellen. En wij vinden in ieder geval het antwoord van de wethouder op dit moment plausibel.
Meneer Asbroek.
Nou goed, daar sluiten wij ons bij aan. Dat
was het. Goed, dan komen wij in stemming. Ik hoor daarnet, en dat hoor hem, het ging niet door de microfoon, ik heb hem al weggegooid. Meneer Hendricks, zegt u, ik trek hem in?
Ja.
Dan breng hem ook niet in stemming. Dan geloof ik dat ik gewoon de hamer mag laten vallen op het voorstel zoals het er ligt. Dat is toch correct, hè? Ja. Oké, en dat brengt ons bij agendapunt 11. Dat is het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan industrieterrein Havenkuik. Plas 1 voor de ingewijden. En ik begin bij de VVD. Niemand? CDA. Meneer Hendricks.
Ja, ik wil er toch nog wel even wat over zeggen. Ik denk ook wel dat wij er iets over moeten zeggen, want ik kan dit niet voorbij laten gaan. Want in de commissie hebben wij nogal sterk gepleit, want het gaat natuurlijk over olie en stoom. Als we het over dit bestemmingsplan hebben, dan mogen we duidelijk zijn. Om olie en stoom een plek te geven in plas 1. Daarover hebben wij met olie en stoom ook gesproken, zoals veel meer collega's. Wij hebben ook gemeend dat een plek in plas 1 voor olie en stoom passend is. Daar heeft de wethouder in de commissie van gezegd, ja, maar weet je, volgens mij moeten we dat niet doen, want daar liggen nou nog boten van Smals, schepen, en dat kon nog wel eens even duren voordat die daar liggen, voordat die daar weg zijn. Voor mij is nog steeds niet helder waarom die niet eerder weg zouden kunnen, wat daar nu, zeg maar, juridisch precies de positie is. Die discussie wil ik vanavond niet aanwakkeren, want dat heeft geen zin. Want inmiddels is duidelijk geworden dat olie en stoom, na overleg met het college, een andere voorkeur heeft. Namelijk de Steegstraat. Nou, wie zijn wij dan om daar tussen te gaan staan? Of het uiteindelijk de meest verstandige route is, dat zal gaan blijken. Daar doe ik geen uitspraak over. Ik vraag me ook af in hoeverre onderzocht is dat de schepen van Smals, waar ik het net over had, eerder weg zouden kunnen. Maar als dit een situatie is waar iedereen zich mee kan verenigen, dan kunnen wij nu ook dit bestemmingsplan zo vaststellen. Dat wou ik toch nog graag even meegeven, voorzitter.
Prima. Meneer Poel.
Ja, voorzitter. Ik heb daar toch op het verhaal van de heer Hendricks toch nog wel een nuance. Want het lijkt allemaal te gaan in de richting zoals olie en stoom gewenst, maar er zit toch wel wat meer achter. In aanloop naar deze vergadering heb ik nog eens nadrukkelijk de beelden nagekeken van de raad van 17 december, waar de mondelinge vragen door Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn ingediend en de antwoorden van de wethouder. En uiteraard de beelden van onze laatste commissievergadering en die heb ik in deze bijdrage van Partij van de Arbeid en GroenLinks betrokken. Ten aanzien van het bestemmingsplan heeft de discussie zich in de commissie ruimte geconcentreerd op een locatie voor olie en stoom. Als Partij van de Arbeid GroenLinks hebben wij met name aangegeven dat naar onze opvatting plas 1 als poort vanaf de keersluis het wel degelijk tot de mogelijkheid zou moeten behoren olie en stoom hier een plek te geven. Dit laatste te meer dat duidelijk is dat zij daar zelf het liefst willen zitten. Liggen, moet ik zeggen. Andere voorkeuren voor hen waren plas 8 en de bungelaar. Nou, de bungelaar is in een eerder stadium door een meerderheid van deze raad niet geschikt gevonden. En nadrukkelijk is door olie en stoom niet genoemd de Dommelsvoort, waar het college graag de sociëteit naartoe wil hebben. En dan is nogmaals de vraag, ook in de commissie stelt door ons, van ja, hoe dienstbaar ben je dan als college? Want dat wilde dit college toch met name zijn op verzoeken. Plas 1 is naar de mening van het college niet geschikt en u verwijst naar de strijdigheid met het bestemmingsplan en de strijdigheid met de plasnotitie. Nou, wij hebben ons juridisch laten adviseren, en dat was niet ondergetekende, maar een ander. En die strijdigheid met het bestemmingsplan is er niet. Olie en stoom is gewoon inpasbaar en is dan de beleidsnotitie plassengebied een belemmering, vragen wij ons af. Wij gaven al aan dat je beleid niet kortzichtig of strak moet benaderen, maar met een ruimere blik en flexibel. Naast het gegeven dat, gelet op de activiteiten in plas 1, olie en stoom, ook binnen de plasnotitie, naar onze inzichten, daar wel degelijk kan liggen. We vinden dan ook dat die mogelijkheid van plas 1 moet blijven bestaan en dat we nu de randvoorwaarden kunnen scheppen bij de vaststelling van dit bestemmingsplan. De belemmering is echter smals, maar op geen enkele wijze, en daar wees Hendricks ook wel op, kan worden aangegeven hoe lang smals dan nog blijft liggen. Terwijl wij volgens mij in deze raad al eerder hebben aangegeven dat smals, met alle respect, zijn tijd heeft gehad aan deze plassen. Vandaar nogmaals de vraag, en u zou dat in de raad aangeven, hoe lang ligt smals er nog? Maar ook de vraag, hoe lang willen we smals hier nog laten liggen? Het is formeel juridisch ook gewoon mogelijk de plek van smals een andere bestemming te geven en dat die er in elk geval voor zorgt dat er meer duidelijkheid komt over het vertrek van smals op termijn. We willen echter niet per se die weg op van weg bestemmen, want ja, daar zit overgangsrecht en andere zaken aan vast. Wel is er de mogelijkheid om ook voor olie en stoom een positieve bestemming op te nemen in het bestemmingsplan. Voordeel hiervan is dat daar waar straks de steekstraat toch op onoverkomelijke technische of financiële problemen stuit, de mogelijkheid van plas 1 blijft bestaan voor olie en stoom, zonder dat we opnieuw het bestemmingsplan hoeven te wijzigen. We horen graag van het college of zij hiertoe bereid is, maar daarnaast hoe deze raad erover denkt, gelet op de discussie die we ook in de commissie hebben gevoerd. Wij realiseren ons ook dat olie en stoom op korte termijn geen locatie heeft. Dat is ook de reden waarom ze graag naar de Steegstraat willen. En dat is op zichzelf positief van het college, dat ze in ieder geval die plek gevonden hebben, laat dat ook gezegd zijn. Maar laat dan die locatie, indien olie en stoom de invulling financieel en technisch rondkrijgt, dan ook permanent zijn. Dat is ook nadrukkelijk op deze wijze door olie en stoom verwoord. Niet alleen bilateraal, maar ook in een eerder stadium bij de partijen waar ze langs zijn geweest. Als ik nu weer de laatste berichten lees die ik vanmorgen nog op de mail heb gekregen naar wat vragen van mijn kant, dan is het toch de bedoeling dat ze aan de Steegstraat 5 jaar liggen. Dat is toch weer tijdelijk en niet permanent. Dus in de commissie heeft u aangegeven dat als de raad het wenst, dan zal het college zich hier achter scharen. Vandaar nadrukkelijk een appel op de collega-raadsleden om planologisch zekerheid te bieden aan olie en stoom. Al dan niet permanent aan de Steegstraat, technisch financieel niet mogelijk, op termijn de mogelijkheid van plas 1. Dan bieden wij als raad de optimale zekerheid voor deze club. Dat is ook de reden waarom wij een motie hier hebben neergelegd. Die ligt al op de tafel bij iedereen en die willen we bij deze indienen. Nog niet. Ligt er nog niet? Nee. Oh, ik dacht dat die er al lag. Dan wordt die bij deze ingediend.
Er wordt een motie ingediend. Gaat u, of had u dat al gedaan? Nee, toch?
Nee, hij lag bij ons, maar hij is nog niet rondgedeeld.
Maar u heeft ook nog niet het verzoek, het dictum al voorgelezen, zeg maar?
Nee, nog niet.
Wil u dat doen?
Dat doe ik naar mijn resume. Ja. Dat is maar 3 regels mijn resume, okay. Dus wees niet bang dat er 9 kantjes komen. Resumerend stellen we voor plas 1 positief te bestemmen voor olie en stoom als vangnet op termijn. Maar omdat direct de beschikbaarheid van een locatie gewenst is, is de Steegstraat te faciliteren. Maar laten we dan ook uitspreken dat deze locatie permanent is. En het dictum leidt dan kort en krachtig, spreekt uit dat. Indien de locatie Steegstraat toch niet haalbaar is, wordt er na vertrek van smals aan olie en stoom ruimte geboden in plas 1. Heeft invulling op de locatie Steegstraat plaats, dan kan deze locatie, wanneer olie en stoom dit blijvend een geschikte locatie vindt, een permanent karakter krijgen. Waarvan akte? En dat was het, voorzitter.
Oké, dank u. De motie MO4... Of M04, sorry, die maakt nu onderdeel uit van de beraadslaging ook. Hè? En waren wij rond? Nee, meneer Asbroek, D66.
Als het even kan, ja. NAVC ook nog. Wij zijn akkoord met het voorstel. De discussie, zoals ook eerder gezegd, ging over olie en stoom in de commissie. Onze insteek is in ieder geval om hier zo snel mogelijk voor olie en stoom een passende oplossing te creëren en wat ons betreft is dat in eerste instantie een tijdelijke oplossing te realiseren. Dat zijn we aan onze stand verplicht. Het lijkt ons op dit moment dan ook niet opportun om deze plek nu al als definitief te bestemmen, zoals zojuist wordt voorgesteld. De uiteindelijke bestemming wat ons betreft is nog steeds Dommelsvoort nabij het hotel, gezien het recreatieve en het toeristische karakter van deze activiteiten. De onderhandelingen met olie en stoom die lopen op dit moment. Olie en stoom kan zich vinden in de tijdelijke bestemming. Dus wie zijn wij om daar nu een definitieve plek van te maken? Of de investeringen voor deze locatie opwegen tegen het tijdelijke karakter, zullen we op korte termijn weten. Op dit moment is D66 in ieder geval van mening dat de ingeslagen weg de enige juiste is. Tot zover.
ABC, meneer Krauwers.
Dank u wel, voorzitter. Het enige punt van zorg tijdens de behandeling van dit onderwerp was de locatie voor de vereniging Odeon Stoom. En inmiddels hebben zij laten weten in te kunnen stemmen met een al dan niet tijdelijke locatie aan de Steegstraat. En dat is conform het plan van het college en daar kunnen wij ons in vinden. Dank u wel.
Oké, we gaan even kijken naar de wethouder, meneer Baudet. Of luisteren eigenlijk. Ja, u mag luisteren en kijken, meneer Van Bent.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat mijn stem het houdt, dus ik heb het water bij de hand. Mocht u wat doorslaan, droog, dan drink ik even wat. Het is even dat u het weet. Het CDA heb ik geen vragen horen stellen, maar ze konden zich uiteindelijk vinden in de geboden oplossingsrichting. Vanuit PvdA en GroenLinks, mag ik nu zeggen, die combinatie, heb ik wel een aantal vragen gehoord. Kijk, wij hebben als college gekozen, nadrukkelijk gekozen, laat ik het duidelijk zijn, om iets te realiseren wat morgen realiseerbaar is. En de oplossing die wij nu hebben gekozen aan plas 7, de Steegstraat, dat is een oplossing die morgen realiseerbaar is. Ik wil ook u aangeven dat Olie en Stoom inmiddels een omgevingsvergunning heeft ingediend. Dus dat betekent ook dat we gewoon met elkaar die richting opgaan. Plas 1, ja, ik denk dat we daar toch van mening over verschillen. Wij denken wel op het moment dat wij olie en stoom daar een lichtplaats willen geven, dat we dat plan logisch moeten vastleggen en dat we dus wel het bestemmingsplan moeten aanpassen. Dat zijn kennelijk een verschil van mening. Het punt van op het moment dat je dat doet, dat betekent ook dat je eigenlijk op de juiste manier dat bestemmingsplan moet inrichten. En dat betekent ook dat je de omgeving de kans moet geven om met een dergelijke bestemming uiteindelijk te reageren. En dat betekent eigenlijk dat je die bestemming vast moet stellen en op het moment dat je dat wenselijk vindt een bestemmingsplanwijziging moet voorbereiden. Maar nogmaals, het gaat er ons met name om...
Voorzitter?
Ja.
Nee, maar dat is allemaal correct, meneer Baudet. Maar ik bedoel, dat is ook de kern van onze motie. Je kunt er nu voor zorg dragen dat je een dubbele bestemming erop legt, dat je daaraan werkt. Maar we hebben ook nog een nota van zienswijze waarin duidelijk ook nog een opening wordt gegeven om plas 1 positief te bestemmen voor olie en stoom. Even los van het verhaal Steegstraat, hè, want daar komen we dadelijk even op. Maar de mogelijkheid ligt er juridisch wel degelijk om plas 1 nu dan wel straks nog te bestemmen, maar je kunt ook met een zelfstandig projectbesluit werken.
Ja, natuurlijk bestaat die mogelijkheid. Alleen, ik denk dat het dan verstandig is om eerst het bestemmingsplan vast te stellen... en vervolgens een aparte procedure van olie en stoom te volgen. En dat kan via een projectbesluit. Dus in zoverre kunnen we elkaar vinden. Alleen, leg dit bestemmingsplan vast. En op het moment dat de raad kiest van wij willen graag olie en stoom een plaats geven in plaats 1... dan is het plan logisch daadwerkelijk ook mogelijk te maken... Maar wij gaan een andere weg, en dat mag duidelijk zijn, een weg die wij voor daadwerkelijk ook mogen willen bereiken. Want het punt van wanneer zijn de schepen van Smals weg? Smals moet aan de noordoever van plas 1 moeten zijn nog een aanlegplaats maken, het is net even hoe we willen noemen. Dat is ook in het bestemmingsplan geregeld. Dat betekent dat zij een omgevingsvergunning uiteindelijk op basis van een nieuw bestemmingsplan moeten indienen. Die moet behandeld worden, vervolgens moet die aanlegplaats voor boten daadwerkelijk, op opslagplaats daadwerkelijk ook gerealiseerd worden. Dan zijn we nog een paar jaar verder. Dus ik denk dat 2, 3, 4 jaar duurt voor daadwerkelijk die boten daar weg zijn. En dan hebben we nog steeds geen oplossing. En om die reden, en in het verleden is dat helaas te vaak gebeurd wat mij betreft, is er een oplossing in de toekomst aangeboden die achteraf geen oplossing bleek te zijn. En ik wil daar graag niet aan meedoen. En dat heb ik ook aan Olie en Stoom aangegeven. Dit is een mogelijkheid, die kunnen we morgen realiseren met elkaar. Kunt u daarmee instemmen? En daar is op een antwoord, maar dat merkt u ook aan het feit dat zij daar aan meewerken. Is er ja geweest en dat betekent ook dat ze een omgevingsvergunning hebben aangevraagd. Ik denk dat ik daar ook mee Dus deze handelswijze, of deze richting zoals ik die, die wil ik ook graag doorverder. Olie en stoom kan zich daarin vinden. Dus de motie zoals die, in, die ingediend is, die, hoe zeg ik dat netjes, ontraad ik dan ook. Ik denk dat de werkwijze die met wij met olie en stoom hebben afgesproken, ook daadwerkelijk de juiste is.
Voorzitter, toch even nog per interruptie, ja, want mijn verhaal had wat meer als alleen plas 1 waar u nu op hebt geantwoord en op grond daarvan onderraadt u de motie. Maar er is in de commissie ook nadrukkelijk gesproken en ja, daar stelt me wel een beetje teleur van de andere partijen, tenzij ze in tweede termijn daar nog wat van zeggen. In de commissie is nadrukkelijk gesproken over dan de Steegstraat aan permanent. Want u gaf in de commissie aan, als deze raad van mening is dat de Steegstraat een permanente locatie kan krijgen. En olie en stoom heeft er nadrukkelijk op gewezen. Want ze moeten nogal wat investeringen doen. Het commissielid D66 was het die zelf zei van ja, ik kan me voorstellen als je meer dan een ton moet investeren, dat je inderdaad dan ook kiest voor een permanente locatie en niet voor voor een 5-jaar termijn. Wat nu naar mijn idee de bedoeling is. Want dat heb ik vanmiddag gelezen, dat ze voor 5 jaar daar de mogelijkheid krijgen. Dan praat je over een oude artikel 17 WRO volgens mij, dat was ook 5 jaar, maar dat is allemaal veranderd inmiddels. Maar dan praten we over een tijdelijke locatie. En de vraag is of dat plausibel is. Wij kunnen op dit moment de zekerheid geven. Als we niet naar plas 1 willen, kunnen we wel zeggen als raad, kies voor Steegstraat permanent. En dat wil ik graag van u horen, maar ook van de rest van de raad. Want u koppelt het in de commissie al terug naar de raad.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad in de commissie aangegeven op het moment dat de raad raadsbreed vindt dat daar een definitieve situatie, ik zal eens even het woord kwijt, willen creëren. Ja, dan is het aan de raad om uiteindelijk dat voor te stellen. Kijk, planloos gezien is het zo dat we het huidige bestemmingsplan, vriendelijk begrepen al daar het mogelijk maakt om daar een voorziening te treffen. Het nieuwe bestemmingsplan, Kraaien en Beste Plassen, wat onlangs in de procedure is gebouwd, voorziet dat niet. Dat betekent dat er sprake is van een overgangsregeling. En die overgangsregeling is, voor zover ik weet, dat is de informatie die u waarschijnlijk uit de ambtelijke organisatie hebt gehad, maar volgens mij niet juist is, niet gekoppeld aan 5 jaar. Hè, maar op het moment die geldt die overgangsregeling voor de duur van het bestemmingsplan. En dat loopt 10 jaar en daarna moet er opnieuw bestemd worden. Dus in zoverre is het een langere periode kan het zijn, maar afhankelijk van. Hè, dus het is een tijdelijke situatie, alleen de duur van die tijdelijke situatie is niet, wordt eigenlijk is niet begrensd tot 5 jaar, maar wordt begrensd tot de periode van het bestemmingsplan. Dat zijn de 10 jaar.
Ja, meneer Poel, ik zie
je ja, kort, voorzitter. Ik heb vanmiddag nog informatie gekregen en er wordt nadrukkelijk over 5 jaar gesproken. Dus ik hoor nu de wethouder spreken over 10 jaar. Ja, dan creëren we weer een hoop onduidelijkheid.
Maar even voor mijn begrip, dit zou dan een uitspraak zijn in de motie, want een ander bestemmingsplan ligt voor. Hè? Dus we hebben het nu, zou u het hebben over, ja, helder, oké. Okay. Meneer Baudet.
Nee, nogmaals, dit is een ambtelijke beantwoording, er staat 5 jaar in, maar we maken gebruik van een, overgangsregeling. Die overgangsregeling is van kracht zolang het bestemmingsplan van kracht is. Het bestemmingsplan is in principe 10 jaar. En daarna moet het een opnieuw vastgesteld worden na 10 jaar. En kan het verlengd worden, oftewel kan het bestemd worden of vervolgens niet bestemd worden. In die 10 jaar vinden wij het wenselijk dat uiteindelijk een definitieve locatie gevonden wordt in Dommersvoort.
Voorzitter, maar een korte interruptie.
Meneer Hendricks, ja.
De informatie waar de heer Poel het over heeft, is ambtelijke informatie uit dit huis? Vraagteken. En dat gaat de wethouder hier nu staan in de vergadering corrigeren. Nou, dat mag u zich wel aantrekken, denk ik.
Ik zou eerlijk gezegd niet weten waarom, maar er wordt, mag ik hopen, state of the art, of in gewoon Nederlands, naar eer en geweten en naar beste kennis geantwoord. Maar in beide gevallen gaat het over een vorm van tijdelijkheid. En die varieert ergens tussen de 5 en misschien wel 10 jaar. Dat hoor ik zeggen, geloof ik. Hè? Zullen we gewoon in de tweede ronde beginnen? Is dat niet... De VVD sloeg net over. Wil nu
maar ja, dit keer
meneer Van den Burg.
Toch even reagerend op de motie. Ook VVD vindt dat er een goede oplossing moet komen voor olie en stoom. Maar in ieder geval niet in plas 1. Dus wat dat betreft kunnen we dat de motie niet steunen. Wat betreft de bestemmingsplan Kraaienbergse Plassen, al dan niet tijdelijk of een permanente bestemming. Ja, daar hebben we op dit moment in ieder geval even onvoldoende informatie over. En überhaupt ligt natuurlijk het bestemming van Kraaienbergse plassen ook niet voort. Maar daar wil ik inderdaad toch nog een keer over van gedachten wisselen met de wethouder en de raad. Maar goed, voor de duidelijkheid, wij kunnen akkoord gaan met dit bestemmingsplan. We zijn niet akkoord met de motie. En in ieder geval vinden we niet dat olie en stoom op dit moment in plas 1 positief zou moeten worden bestemd.
Oké, CDA, meneer Hendricks.
Ja, voorzitter. Tja, wat doen we nou? Ja, nou, ik vind het wel vervelend, eerlijk gezegd. Want ik krijg nu gewoon twee verhalen tegenover elkaar en daar moet ik dan iets van vinden. En u trok mijn opmerking net, reageerde u op. Hij was gericht aan de wethouder die iets anders vertelde als dat er ambtelijk wordt gegeven. En dat is gewoon nooit een goede situatie. En daarmee wil ik niet zeggen dat er niet naar eer en geweten wordt geantwoord. Maar ik vind dat wel lastig als wij hier daar vanavond mee geconfronteerd worden. Wat ik nog meer lastig vind is dat ik deze motie van fractie Partij van de Arbeid GroenLinks ook sympathiek vind. En misschien wel zo sympathiek dat ik hem wil steunen. Alleen ik weet eigenlijk niet goed waar wij dan ja tegen zeggen. Want er leven kennelijk twee twee werelden over wat er in plas 1 wel of niet kan. Ja. En olie en stoom, die heeft gewoon ons te kennen gegeven te kunnen leven met hoe het nu gaat. Ja, en om dan een motie in te dienen, omdat wij dat kennelijk een betere plek vinden, dat vind ik dan ook lastig. Maar kijk, u zegt van ja, we hoeven eigenlijk niks bijzonders te doen, en dan kan het nog. Waar ik het wel mee eens ben, voorzitter, is de permanente locatie in de Steegstraat, want daar is in de commissie inderdaad wel heel duidelijk over gegaan. En volgens mij loopt die bestemming, of die locatie, zolang het bestemmingsplan geldt. Dus ja, dan weet ik ook niet of we daar een motie voor nodig hebben, vraagteken.
Ja, en dat nieuwe bestemmingsplan, daar bent u dan ook weer aanzet, denk ik dan. Maar goed, meneer Poel.
Nee, laat ik even voor de duidelijkheid in die twee dingen splitsen. Ik bedoel, we hebben het hier over plas 1. En de insteek van onze twee partijen was om plas 1 ook positief de bestemming voor olie en stoom. Dat verhaal gaat natuurlijk niet op het moment dat ze aan de Steegstraat zitten, zoals ze nu ook gezegd hebben dat ze daar willen zitten, en niet naar plas 1 willen, nu niet en op termijn niet. Ik heb alleen die mogelijkheid open willen houden, want tijdens de commissievergadering was duidelijk dat ook olie en stoom heeft gezegd, wij weten niet of wij het financieel en technisch rondkrijgen. Op het moment dat ze dat niet rondkrijgen, is de Steegstraat niet meer in beeld en is plas 1 vergeven. Dat was de achterliggende gedachte van deze motie. Ze zijn tot overeenstemming gekomen, hebben we als meest recente informatie. Waarom? Omdat ze natuurlijk graag een plek willen op korte termijn. Dat heb ik ook in eerste termijn gezegd, dat is ook positief dat het college daarvoor gezorgd heeft. Maar ik wil de twee wegen openhouden. Plas 1, wat hier aan de orde is, bestemmen in die zin dat je daar eventueel op termijn naartoe kunt, maar daarnaast, en dat komt inderdaad nog aan de orde, klopt, Steegstraat, maar zorg dan dat het permanent is. Je kunt niet verwachten van zo'n club dat ze zeg maar dadelijk voor meer dan een ton of weet ik veel wat moeten investeren en dan zitten ze daar 5 jaar. Die 5 jaar overigens, dat is ambtelijke informatie die ik vanmiddag heb gekregen, maar ik hoor de wethouder zeggen dat het 10 jaar is, dan gaan we daar in ieder geval vast vanuit.
Oké, maar u was nog niet klaar, hè?
Nou, dank u wel, ja. Ja, dank u wel. Maar waar u dan voor pleit, want kijk, wat er hier staat, is een uitspraak. En op het moment dat olie en stoom niet verder kan, ja, dan horen wij denk ik wel weer verder. Maar waar u nu voor pleit, en ik kan me dat bij een ander bestemmingsplan in het centrum nog ooit herinneren, een dubbele bestemming op een bepaald perceel leggen. Dat is wat u wil. Dat is mij ooit niet gelukt de eerste keer. Dus. Maar dan is het misschien toch goed als dat de motie wordt. En om het zo concreet te maken. Want dan moeten we ook weten welke bestemmingen we erop gaan leggen. Waar. En ja, dan nogmaals een reactie van het college horen. Wat daar dan risico's van zijn. Want dat is volgens mij wat u vraagt.
Eventjes hoor, want u krijgt zo uw termijn. Maar ik probeer ook nog maar bij de les te blijven. Maar met een motie veranderen we het bestemmingsplan wat nu voor ligt niet.
Nee, maar je, dus, dat bedoel, die discussie heb ik vanmiddag ook gevoerd met de Griffie. Van doe je dat in de vorm van een amendement of een motie? Toen zijn we tot een motie gekomen, omdat je daarmee in ieder geval de weg openhoudt. Want je kunt, gelet op de nota van zienswijze, en je kunt, gelet op een zelfstandig projectbesluit, alsnog komen tot. Maar je doet als raad een uitspraak dat je de weg richting plas 1 openhoudt voor olie en stoom. Daar ging het mij om in deze. En als die motie daarvoor aangepast moet worden, dan moeten we even schorsen. Maar, zeg ik heel eerlijk naar de overkant, ik zit de hoofden te tellen. Op het moment dat iedereen zich kan vinden in Steegstraat en Tijdelijkheid en plas 1 niet, ja, dan hoeven we niet te schorsen, want dan zijn we iets aan het opstellen waarvan ik zeg van ja, dat haalt het toch niet. Dus ik wil wel een beetje pragmatisch blijven.
Dat was uw tweede termijn ook, meneer Poel, hè? Ja, dan gaan we naar meneer Elsbroek.
Ja, een beetje een complexe situatie, maar ik heb toch het gevoel dat u twee vliegen in één klap probeert te slaan en te veel vooraf wilt vastleggen, wilt afbakenen. Dat kan allemaal nog, dat kan ter zijner tijd, dat hoeft niet nu te gebeuren. En ja, met betrekking tot de motie, plas 1, dat kan op termijn, dat hoeft nu niet plaats te vinden. Onze voorkeur is nog steeds Dommelsvoort. En met de invulling, het permanente karakter, ja, is nu niet aan de orde. 5 tot 10 jaar geeft voldoende ruimte. Dus wat ons betreft, we steunen hem niet.
Meneer Poel, interruptie.
Ja, maar ik respecteer ook uw mening, meneer Asbroek-Grin, en ook voor de rest van de raadsleden. Maar kijk, u zegt nou 5 tot 10 jaar. Ik heb de wet horen zeggen 10 jaar, dus daar ga ik even vanuit. Dat ligt vast. Maar het gaat er ook om dat je de intentie uitspreekt als raad. Kijk, als je nu zegt van het is nog te vroeg, het komt allemaal terug. Maar je kunt nu alvast als raad, dat was ook in de commissie aan de orde, de intentie uitspreken of je de club daar permanent wilt vestigen. Als ze dat straks zelf willen na hun investeringen.
Geeft dat aanleiding te antwoorden, meneer Elsbroek? Anders ga ik door naar meneer Krauwers.
Nou, die intentie willen we nu in ieder geval nog niet uitspreken.
Oké, meneer Krauwers, ABC.
Dank u wel, voorzitter. Nou, voor ons is het probleem niet zo heel erg ingewikkeld. Wij hebben begrepen van olie en stoom dat ze bijzonder graag naar die plek toe willen. Dus waarom moeten wij nog een mogelijkheid openhouden als ze daar zelf niet om vragen? Dus wij kunnen die motie ook niet steunen.
Voorzitter, mag ik een hele korte interruptie?
Dat mag.
Ik zou wel van de heer Krauwers willen weten waaruit u opmaakt dat olie en stoom heel graag naar de Steegstraat zou willen.
Dat hebben ze ons bericht.
Voorzitter, toch even bij interruptie. En dan weet ik niet hoe u geluisterd heeft, maar wij hebben ook gesproken met olie en stoom. Tuurlijk willen ze graag naar de Steegstraat, omdat ze graag een plek willen en plaats 1 ligt te ver weg. Maar wat ik hier nu probeer uit te leggen, en zo gecompliceerd is het niet, is dat als je dat doet, bied als raad maximale zekerheid en laat die mensen dan ook daar een permanente plek krijgen. Of spreek in ieder geval die intentie uit. En dat gebeurt niet, dus laat je die onzekerheid bestaan. En dat is het enige wat ik aan u vraag op dit moment.
Nee, ben ik het niet mee eens. Wij geven ze voor een geruime periode geven ze de mogelijkheid om op een goede plek te zitten. En waar ze ook aangegeven hebben dat ze daar zelf graag naartoe willen. En op het moment dat de andere bestemmingsplannen aan de orde komen, dan kunnen we daar naar kijken. Maar op dit moment hebben we daar geen behoefte aan om nog een mogelijkheid open te houden. Heel simpel.
Oké, heeft de wethouder nog behoefte iets heel verstandigs te zeggen? geen behoefte. Er werd ook geen vraag meer in uw richting gesteld. Dus dat is, even kijken, meneer Poel, ik geef even aan wat u met de motie, want u zegt net, ik wil pragmatisch zijn.
Ik blijf hier pragmatisch. Ik vind het jammer dat we als raad hier toch niet in ieder geval de intentie uitspreken, maar het is duidelijk hoe de hazen lopen, dus wij trekken in ieder geval de motie in.
Oké, het stuk zelf, daar heb ik eigenlijk iedereen instemming mee hebben horen uitspreken, toch? Hè? Zo is het. Dus dat kan ik als aangenomen beschouwen. Dan komen wij bij agenda punt 12. Dat is het voorstel in zaken vaststelling verordening leerlingenvervoer gemeente Kuik 2013. En het woord is aan de CDA-fractie. En wie mag ik het woord geven? Meneer Saïntürk.
Ja, dankjewel voorzitter. Het CDA heeft kennis genomen van de aanpassing van de verordening leerlingvervoer. In 2010 heeft het CDA in een motie ingediend om de afstandcriterium op de wettelijke afstand te bepalen. Helaas krijgt die motie onvoldoende steun. Nu met een advies van de VNG wordt deze zo waar in onze verordening opgenomen. Uit de aanvullingen blijkt dat op dit moment 141 leerlingen gebruik maken van het leerlingvervoer. We zien het als een goede zaak dat gekeken is naar de afstemming met de gemeenten Grave, Mil en Stoetubert, waarbij ook nog eens een kleine financiële voordeel te behalen is. Gelukkig is voor de momenteel 10 leerlingen die hier last van hebben een overgangsregeling bepaald. U heeft aangeven dat in de tegenstelling tot de gemeente Grave, Mil en Stoetubert, de gemeente Kuik geen opstapplaats kent. Op zich een terechte constatering. Maar de voorliggende verordening maakt dit onderscheid niet. Deze verordening staat het toepassen van opstapplaatsen zeker toe. In de door het college uit te werken beleidsregels kunnen de opstapplaatsen wel mogelijk gemaakt worden. U geeft aan dat er ruimte is voor de couleur lokaal. Prima. Echter, wij constateren dat er in omliggende gemeenten positieve ervaring zijn met de betrekking tot de opstapplaatsen. Wij zijn dan ook van mening dat dit ook voor onze gemeente wenselijk zou kunnen zijn. Een onderzoek waard naast een mogelijke financiële voordeel zitten leerlingen daardoor korter in de taxibus. Daarom dienen wij hierover een motie, voorzitter. Zal ik even een stukje het voorstel voorlezen? Verzoek het college van BMW te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te gaan werken met opstapplaatsen. Op basis de resultaten van dit onderzoek de mogelijkheid van het invoeren van de opstapplaatsen in de beleidsregels te overwegen, de raad over dit onderzoek te rapporteren. Dank u wel.
Oké, dank u. Deze motie nummer 2 wordt onderdeel van de beraadslaging. En mevrouw Derks had een vraag aan u, meneer Seijnturk.
Nou, ik zal het verwerken in mijn bijdrage, misschien is dat simpeler. Dat is ook namelijk tevens een vraag aan de wethouder.
Dan is het woord aan u nu.
Dank u wel.
Namens ook weer PvdA en GroenLinks.
GroenLinks, dank u wel. Dat hoeft niemand te zeggen bijna. Nou, over de verordening leerlingenvervoer zijn in de commissie verschillende vragen gesteld. Dat is voor het groot gedeelte gewoon naar tevredenheid beantwoord. Het ene wat ons stoorde was de reactie van wethouder van Baudet over de couleur lokaal die in de verordening was opgenomen. De Kuik heeft andere keuzes gemaakt op het gebied van het toepassen van het drempelbedrag en het gebruik van opstapplaats. Wat de heer Seijn natuurlijk net al zei. Het CDA heeft daar ook al een motie net ingediend. Wat ons stoorde is dat wethouder Baudet na een vraag van ons zei dat hij niet de behoefte had gehad om zeg maar af te stemmen met de andere gemeenten. Hij zei van we hebben de raad geen opdracht verleend, dus daarom hebben wij geen afstemming gezocht. Bij andere onderwerpen is dat automatisch het geval. Dus ik was een beetje verwarring door de heer Seijnturk die zei dat er echt wel was afgestemd met de andere gemeenten. Dus ik wil graag van wethouder Baudet nog even een toelichting op die samenwerking en de afstemming met die andere gemeenten. Ik denk dat deze 60 zometeen de motie inbrengt. We hebben dat niet afgestemd, wel van tevoren over gehad, ook in de commissie al. En volgens mij, om de tijd een beetje in te korten, kan ik dat gewoon zo laten, misschien in de tweede ronde. Dank u wel.
Dank u. Ik denk dat we nog nooit zoveel tijd gehad hebben, hoor. Maar mevrouw Van Zuylen, aan u het woord, D66.
Ja, voorzitter. De participatieraad spreekt in haar advies haar waardering uit voor de helderheid en leesbaarheid van de nu voorliggende verordening leerlingenvervoer. We kunnen ons hierbij aansluiten. Gezien de huidige wettelijke kaders kunnen we ons ook inhoudelijk vinden in de hier voorliggende verordening. Ik benoem hierbij expliciet gezien de huidige wettelijke kaders. Daar ligt voor ons namelijk een principieel punt. Er is namelijk een onderdeel in deze verordening waar wij ons niet in kunnen vinden, maar waaraan wij ons gezien de huidige wetgeving dienen te houden. Dit is door de heer Jans ook in de commissie Burger nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Op basis van de huidige wetgeving zijn gemeenten nog steeds wettelijk verplicht om het vervoer van leerlingen te vergoeden naar een school van de verlangde godsdienstige, religieuze of andere levensbeschouwelijke richting. D66 is voor de vrije keuze van ouders, leerlingen voor een dergelijk schooltype. We vinden echter dat de vervoerskosten hiervoor niet door de gemeenschap betaald hoeven te worden. Een levensovertuiging is een keuze, een geestelijke of lichamelijke beperking niet. De bijdrage aan het vervoer voor die leerlingen staat niet ter discussie. Nogmaals, we willen op geen enkele wijze de vrijheid van godsdienst of vrije schoolkeuze aantasten. Maar de vervoerskosten hiervoor mogen niet door de gemeenschap betaald worden. Als gemeente zijn wij gehouden aan de wet, maar wel kunnen wij als raad een signaal hierover afgeven aan de landelijke beleidsbepalers. Hiervoor wil ik dan ook een motie indienen, mede namens GroenLinks, PvdA en ABC. En de tekst van deze motie luidt: van mening zijnde dat de vigerende regelgeving, op grond waarvan gemeenten nog steeds wettelijk verplicht zijn het vervoer van leerlingen naar een school van de verlangde godsdienstige, religieuze of andere levensbeschouwelijke richting te vergoeden, zodanig dient te worden aangepast dat het leerlingenvervoer op genoemde gronden geheel voor rekening van de ouders of verzorgers komt, tenzij de raad een eigen regeling wil treffen. En ons voorstel is dan ook om de griffier op te dragen deze uitspraak van de raad ter kennisgeving door te zenden aan de staatssecretaris van OCW, de heer S. Dekker, de voorzitter van de Tweede Kamer, de VNG en de overige gemeenten in het land van Kuik. En als toelichting, deze motie heeft puur een signaalfunctie. En wat ik net ook al heb aangegeven, willen we niet de vrijheid van godsdienst of vrije schoolkeuze aantasten. En de bijdrage aan het vervoer voor leerlingen met een geestelijke of lichamelijke beperking staat zeker niet ter discussie. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Pluk, ABC.
Ja, dank u voorzitter. De verordening leerlingenvervoer van de gemeente Kuik. Wij zijn akkoord met het voorstel en we zijn ook zeer tevreden met de overgangsregeling en het instellen van beleidsregels om willekeur uit te sluiten. En alhoewel wij in principe voorstander zijn van gelijke regels in ons omringende gemeente, zodat het niet uitmaakt of je nou in Kuik woont of in Mil woont, of jouw leerling of jouw kind wel of niet vervoerd wordt, we zijn toch wel blij dat hier de wethouder wel voor couleur lokaal heeft gekozen, omdat wij het thuis ophalen van kinderen toch echt een grote meerwaarde vinden. Dus met die woorden kunnen wij dit voorstel volledig steunen. Betreffende de motie, ik wil nog iets aan toevoegen. Ook voor ABC is het een goed idee dat vervoer van leerlingen, waarvan ouders door geloofsovertuiging of op levensbeschouwelijke gronden een andere school kiezen, dat de ouders deze keuze kunnen maken, maar voor die kosten zelf opdraaien. We hebben wel nog even getwijfeld of we deze motie zouden mee indienen, omdat we het ook een klein beetje zonde van onze tijd vinden. Want dit is al aangedragen door een politieke partij uit Friesland. En er is al een meerderheid in de Tweede Kamer, VVD en Partij van de Arbeid, om dit te steunen. Dus maar qua inhoud zijn we het hier van harte mee eens. En dat wouden we hier ook uitdragen. Tot zover.
Oké, dank u. Ja, de zogenaamde, en dat is niks minderwaardig zijn, maar dit zijn postbusmoties natuurlijk. Hè. Dus de andere, de rest van de wereld in kennis stellen van. Het kan een heel goed signaal zijn. Mevrouw Pluk?
Daar wil ik dan nog wel even op reageren, want het is niet alleen de rest van de wereld in kennis stellen, maar ook onze burgers in Kuik kunnen we op deze manier wel op de hoogte brengen van ons standpunt, hoe wij hier tegenover staan.
Ja. En ik zag ook dat u de gemeente in het land van Kuik aanschrijft. En sommige gemeenten sturen naar alle gemeenten een. Dat scheelt ons toch 400 postzegels, denk ik dan. Dus dat is heel verstandig. We gaan naar de VVD. Mevrouw van Heeswijk.
Dank u wel, voorzitter. Als we de aanpassing van de verordening leerlingenvervoer gebaseerd op de modelverordening van de VNG in alle redelijkheid bezien, kunnen we niet tegen zijn. Leerlingenvervoer goed regelen is maatwerk leveren. En de wethouder heeft in de commissie klip en klaar met duidelijke voorbeelden aangegeven dat gemeente Kuik dat ook doet. Daar houden we hem natuurlijk aan en kort gezegd gaan wij akkoord. Wat betreft de motie van het CDA, ik meen me toch te kunnen herinneren dat de wethouder gezegd heeft dat er juist niet voor opstapplaats is gekozen in verband met de veiligheid van de vaak kleine kinderen die meegaan met de taxi. We wachten het antwoord nog even af. Maar ik denk dat het eigenlijk vooraf al duidelijk is voor ons. Dan nog wat betreft de motie die D66 indient samen met GroenLinks en Partij van de Arbeid. Zeg ik dat goed? En ABC, neem me niet kwalijk. Er wordt gevraagd of wij het eens zijn met die stelling dat gemeenten af moeten van de verplichting om leerlingenvervoer op grond van godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging te vergoeden. Ons antwoord is ja, natuurlijk. De landelijke VVD is daar heel helder over. En de lokale VVD hier in Kuik Toevallig ook. Nu wilt u middels een motie dit geluid als signaal afgeven in Den Haag. Ons antwoord, oké, best. En u voelt hem al aankomen, er is ook een maar.
Voorzitter.
Ja, meneer Jacobs.
Ik zou graag aan mevrouw van Heeswijk de vraag willen stellen of dat de VVD, zoals die hier zit, separaat handelt van de landelijke VVD.
Volgens mij heeft u mij niet goed gehoord. Wij denken er hetzelfde over. Mag ik verder gaan, voorzitter?
Dat mag u. En ik zat even te denken, als je niet separaat gaat, dan levert dat... Dan zouden we wel een minder groot probleem hebben met de fractieruimtes. Maar we gaan.
U zei net wel toevallig dat jullie het eens waren met de landelijke VVD.
Ja, een grapje.
Soms berust afstemming op toeval. Mevrouw van Heeswijk.
De Tweede Kamer is voornemens om wellicht in februari hier al over te vergaderen. In de Tweede Kamer is een duidelijke meerderheid voor het afschaffen van vergoeding voor zogenaamde signatuurleerlingen. En nu moet er toch een briefje vanuit een plaats in de Maas naar Den Haag. Gaan we dit nu doen bij alle voorstellen die in de Tweede Kamer behandeld worden? Deze brief is ons inziens een opmerkelijke actie. Ik vraag me dan met alle respect af of dit bedoeld is om een kop in een van de kranten te krijgen. Als de indienende partijen echt voor de inhoud hadden willen gaan, dan zou in mijn ogen een WhatsAppje naar Michiel van Veen meer rendement opgeleverd hebben. Dank u wel, voorzitter.
Je kunt het een doen en het ander niet laten, denk ik dan. Maar we gaan naar de... Waren we rond? We waren rond. We gaan naar de wethouder, meneer Baudet.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij was dat het eerste antwoord het CDA. Uiteindelijk kwam uit het betoog, tenminste dat is het indienen van de motie. En dat die motie betreft opstapplaatsen. Ik ben daar in de commissie ook op ingegaan. En naar mijn aanleiding naar uw motie heb ik me daar dan verder in mogen verdiepen. Het punt is van opstapplaatsen zoals in Graven en dan wel Mil worden toegepast. Die worden toegepast voor zogenaamde SBO-kinderen. En dat zijn speciaal basisonderwijs kinderen. Nou, voor die kinderen kennen wij in Kuik een regeling dat ze met name fietsen onder begeleiding. Dus wij stimuleren het fietsen onder begeleiding. En dat betekent dat op het moment dat zij niet in staat zijn om fietsen onder de begeleiding, eventueel gebruik maken van een taxivervoer. Maar dat betekent ook dat ik dan ook dat meteen te maken heb met de wat zwakkeren van deze kinderen. Dus in zoverre vinden wij het niet wenselijk om juist die wat zwakkere groep, en we praten over een betrekkelijk gering aantal kinderen, om juist die zwakkere groep naar een opstapplaats te halen. Nou, het betreft een betrekkelijk gering aantal kinderen en de financiële voordelen die zijn dermate laag dat wij zeggen van dat kwaliteitsverlies willen wij een beperkt aantal kinderen niet aandoen. En als ik nou ook naga om te kijken van wat wij financieel op dit moment bereikt hebben met het leerlingenvervoer, dan geef ik u aan dat wij in 2009 664.000 euro kwijt waren daaraan. In 2011 425 en een raming voor 2013 is 275.000 euro. Dus ik denk dat wij heel erg goed bezig zijn met het leerlingenvervoer. En ik denk dat deze laatste stap, hoe sympathiek die gedachte dan ook is om besparingen te realiseren, dat een dergelijke stap juist niet genomen moet worden. Dus bij deze ontraad ik dan ook de motie.
Voorzitter, bij interruptie...
Ja, dat mag, meneer Seijter.
Als dat mag. Wethouder zegt dat bijvoorbeeld... Mil en Graven, ik heb ook via de internet gekeken, ook, er zijn ook heel grote gemeenten in Nederland, die heb ik ook opstapplaatsjes ingevoerd. Wilt u zeggen dat de andere gemeenten, behalve Kuik dan, de kinderen die daar zijn, onveiliger dan kinderen in Kuik? Dat daar of straatplaatsen zijn, in Kuik niet?
De wethouder?
Nou, ik wil alleen aangeven dat de kinderen die daar, wat ons betreft, voor een aanmerking zou kunnen komen, een kwetsbare groep is, gering is, en dat we om die reden een dergelijke regeling niet van kracht willen hebben. Dat geef ik aan. Waarom andere gemeentes dat doen, en ik praat over de gemeente Graven, die heeft in feite dezelfde situatie om dat toe te passen, maar dat is meer een theoretisch gegeven dan dat er een daadwerkelijk gegeven is. Want een opstapplaats waar één kind opstapt, dat kan je net zo goed thuis ophalen. Ga ik richting PvdA. Afstemming, ja, dat heeft plaatsgevonden. Heeft afstemming plaatsgevonden in zo'n niverre dat de zaak besproken is met mijn collega-wethouders in Graven en Mil en Sint-Hubert. We hebben geconstateerd dat er verschillen waren. We hebben dat met elkaar gediscussieerd en vervolgens tot de conclusie gekomen dat het niet aan ons was om die verschillen weg te nemen. We hebben ook geprobeerd, vanuit mijn kant geprobeerd, om juist opstapplaatsen niet in de verordening op te nemen. Graven en Mil hebben daar een ander oordeel over. En datzelfde geldt ook voor datgene wat u aangaf met betrekking tot de maximale bijdrage. Die discussie hebben wij niet gevoerd. Want op het moment dat dat een, wat zijn de principiële discussies, en dergelijke discussies vinden wij dat bij de Raad thuis horen en niet in aanpassing, dan wel actualisatie van de verordening thuis hoort. Dus om die reden hebben wij dat op die manier geregeld.
Voorzitter?
Ja, mevrouw Derk.
Dank u wel. Nou, ik was in de commissie er redelijk fel op, omdat u zei van ja, wij gaan niet afstemmen als wij geen opdracht van de Raad krijgen. U nuanceert nu uw verhaal. U heeft dat niet in de commissie verteld. Dit verhaal kan ik op zich volgen, maar ik vond het een heel rare antwoord van u dat u zei van nou, wij gaan pas iets doen als de Raad die opdracht geeft over afstemming. Terwijl dat volgens mij het uitgangspunt is van regionale samenwerking om zelf die stappen te zetten. Dus dat wil ik nog maar even gezegd hebben.
En misschien wil de wethouder daar ook nog wel op reageren.
Nou, laat ik zo zeggen, misschien heb ik me wat ongenuanceerd uitgedrukt, maar dit heeft daadwerkelijk plaatsgevonden. Dat kan ook te maken hebben met met name de reactie van op het moment dat je de eigen bijdrage ter discussie stelt. Ik vond het niet aan mij om die eigen bijdrage ter discussie te stellen. Dat vind ik typisch aan het Raad. Dus in zoverre van denk ik dat we tot elkaar kunnen komen. Ik heb de motie van D66, ja, dat vind ik echt een politieke motie. Vanuit van het college kan ik niet anders doen dan de wet volgen. Dus op het moment dat u op een andere manier een signaal wil afgeven, laat ik dat graag aan de Raad over. En zal ik niet mijn mening dan wel een mening van het college daarover geven. Volgens mij heb ik de vragen als zodanig gehad.
Zijn er vragen? Oké. Tweede termijn, bestaat er behoefte aan? Ik denk het wel, hè? We gaan waren bij het CDA. Meneer Seintjurk, of meneer Nielen.
Dank u. Ja, als het mag, voorzitter.
Voor mij wel.
We hebben de beantwoording met betrekking tot die motie van de wethouder aangehoord. Op zich is het wel raar dat hij nu zegt van ja, in Kuik, als het om één kind gaat, dan is het geen opstapplaats, kun je beter thuis ophalen. De vraag is natuurlijk hoe dat in gemeentes waar een andere dichtheid is, in Graven en Mil, hoe dat daar zit. Op zich, de regeling begeleid fietsen, die spreekt ons ook bijzonder aan. En laat het helder zijn, de verordening staat op dit moment wel het toepassen op opstapplaatsen toe, alleen de beleidsregels niet. Hè? Want dat is het verschil in op dit moment de verordening. Verbiedt het niet staat het even goed toe, laat het zo formuleren. Dus het lijkt ons verstandig om dit kritisch te volgen. En als u straks met de aangepaste of de evaluatie van het bijzonder onderwijs komt, want die heeft u ook aangekondigd, om te kijken of dat we daar dan nog mogelijkheden kunnen zien. Dus gezien ook het geluid binnen deze raad, stellen wij op dit moment voor om die motie maar in te trekken. Dan wil ik het... en dan wil ik meteen maar reageren op de motie van de overzijde, laat het zo maar formuleren. Enerzijds zouden wij op dit moment geen voorschot willen nemen op de interpretatie van de Tweede Kamer op de grondwet. Want in feite gaat het daar straks om hoe de regeling in de grondwet geïnterpreteerd gaat worden. Ik begrijp de woorden van mevrouw Van Heeswijk spreken mij ook wel aan. U zegt aan een postbusmotie en kan wel interessant zijn, maar een postbusmotie waarin over een paar weken dit onderwerp in de Tweede Kamer geagendeerd staat, lijkt ons niet zinvol. Kijk, toen de gemeente Friesland daarmee kwam, hebben ze daarmee een zet gedaan en hebben het parlement de ogen geopend. Volgens mij zijn daar de ogen voldoende geopend. En laat ook helder zijn hoe dat de CDA-fractie in de Tweede Kamer op gaat reageren, weten wij nog niet. En we zullen het standpunt daarin afwegen, maar wij bepalen ook ons eigen standpunt, dus hoeft dat niet op te interpreteren. Het is toch wel wijselijk om daar toch naar te kijken. Dus wij steunen die motie in ieder geval niet.
Dat is duidelijk. Ja, mevrouw Pluk.
Ben ik toch benieuwd dan naar welk standpunt het CDA dan zal innemen betreffende deze motie. Dus bent u wel of niet voor het afschaffen van vervoer van leerlingen op basis van geloofsovertuiging of levensbeschouwing?
Dank u wel. Nou, u geeft mij nog de gelegenheid om wat ik in ieder geval opgezegd heb. Wij zijn niet ter principale daarop tegen, maar we gaan op dit moment die discussie op dit moment niet voeren. Dus we zullen deze discussie vervolgens in deze arena vervolgen.
Ja. Ja, ik wilde eigenlijk iets gaan zeggen, maar dat doe ik gewoon niet. Mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het wel belangrijk om toch een eigen geluid te laten horen en niet afhankelijk te zijn van WhatsAppje met iemand die toevallig van dezelfde partij in de Tweede Kamer zit. Dat geldt volgens mij ook voor de andere partijen. Ik moet wel even constateren dat we volgens mij wel consistent zijn. In ieder geval D66 en PvdA en eerdere moties die een soort postbusmotie waren en VVD nu met dit standpunt. Dus daarmee wil ik de VVD even complimenteren.
Ja, mijn opmerking lag in diezelfde lijn van consistentie, maar je moet je wel twee keer bedenken voordat je een onderwerp wat gewoon in de Tweede Kamer thuis hoort hier te willen discussiëren. Hè. Ik bedoel, we hebben nu tijd zat, zeg ik dan maar eventjes, en daar ga ik nog spijt voor krijgen vanavond. Maar ik ben daar wel terughoudend in, want dat kan voor je het weet een overvolle agenda opleveren, zeg ik dan even als uw voorzitter. Mevrouw Van Zuylen.
Voorzitter, daar ben ik het uiteraard niet helemaal mee eens. Ja, VVD geeft ook aan, motie om in de krant te komen. Nou, prima wat mij betreft, graag. Want wij stemmen hier namelijk in met een verordening waar iets in staat waar wij het eigenlijk niet mee eens zijn. En ik vind dan ook dat wij dat moeten laten weten en ook de reden waarom. En dit speelt op landelijk niveau en juist daarom moeten wij dit ook op landelijk niveau laten horen. En ik acht Michiel van Veen heel hoog. Maar dat we via een WhatsAppje zaken op landelijk niveau kunnen regelen, dat gaat me toch net een stapje te ver. We hebben hierover ook uiteraard contact gehad met D66 op landelijk niveau. En daar gaf men aan dit soort signalen vanuit gemeenten toch zeer op prijs te stellen om mee te kunnen nemen in hun landelijk beleid. Dus vandaar deze motie om onze lokale inwoners hierover te informeren hoe wij hierin staan, maar ook op landelijk niveau.
ABC, mevrouw Pluk.
Ja, ik wou het inderdaad ook weer gewoon terugbrengen naar het lokale niveau. We zijn per slot een lokale partij. We hebben deze motie gesteund omdat we dit ook een signaalfunctie in onze eigen inwoners vinden. Als straks de landelijke overheid hier een besluit in neemt, kan ook de Raad en Kuik toch weer zeggen, wij vergoeden wel het leerlingenvervoer op basis van geloofsovertuiging of levensbeschouwing. Dus daarom was mijn vraag ook aan het CDA gericht van, ligt u vast een tipje van de sluier op? Wij hebben onze insteek hierin nu, denk ik, voldoende duidelijk gemaakt dat wij ook tegen het vergoeden van dit vervoer zijn. Dat ouders deze keuze maken is prima, maar wij willen daar niet als gemeenschap voor betalen. Wil ik nog even terug naar de motie van het CDA die is ingetrokken. Wij waren het heel erg eens met het antwoord van de wethouder en wij willen de wethouder ook complimenteren met het feit dat hij het budget van de leerlingenvervoer op zo'n goede wijze heeft terug kunnen brengen zonder in te boeten aan kwaliteit voor het vervoer van onze leerlingen.
Oké. VVD?
Dank u wel, voorzitter. Zo min mogelijk tijd wil ik eraan besteden, dus ik ben heel kort. Qua inhoud zijn we het er helemaal mee eens. En wat betreft de vorm heb ik mijn punt gemaakt.
Helder.
Voorzitter.
Ja, mevrouw Van
Zuiden. Betekent dat dat u hem qua inhoud toch wel gaat steunen deze
Absoluut.
Motie?
Maar hou u nog even in spanning. Absoluut.
Dat heb ik er wel horen zeggen. Volgens mij zei ze zelfs best. Goed, en over stemmen gesproken. Volgens mij zijn we daar dan ook aangeland. Eén motie is ingetrokken en er ligt nog een motie en het voorstel zelf. Het voorstel zelf was volgens mij, de handen mogen even omhoog, maar volgens mij was dat bij iedereen. Hè? We zijn voor. Het voorstel is aangenomen en de motie van D66, GroenLinks, Partij van de Arbeid en ABC om Den Haag, zal ik maar even zeggen, in kennis te stellen van het voornemen dat we niet langer de keuze van godsdienstige of religieuze of levensbeschouwelijke richtingen van een vergoeding van de reiskosten willen voorzien. Wie is daarvoor? Dat zijn de fracties van PvdA, GroenLinks, D66, ABC, VVD. En wie is daartegen? Dat is dan de fractie van het CDA. Daarmee is die aangenomen. En heeft de griffier een aantal brieven te versturen. Oké. Okay. Ja, nee, die heeft toch gestemd. Dat heeft hij nog niet door, maar die heeft gewoon gestemd. Goed. Oké, okay, we zijn bij agenda punt 13. En even kijken, dat is het vaststellen van het beleid van integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2012-2016 van de gemeente Kuik. En ik begin bij de... Gaat het zo hard? Ja, bij de PvdA. En dat is dus GroenLinks PvdA. Mevrouw Van Diemen, aan u het woord.
Yep. Goed. In de commissievergadering hebben we eigenlijk al heel uitgebreid gesproken over het beleidsplan integrale gemeentelijke schuldhulpverlening. En wat ons opviel bij deze bespreking is dat de praktijk toch nogal wel wat afwijkt van de beschreven beleidsnotitie. Het is goed te horen dat ze maatwerk willen leveren en dat we niemand tussen de wal en het schip laten vallen. En dat men de hulp zal krijgen die men nodig heeft. Toch stoort het ons wel dat er gezegd wordt dat men alles oppakt en dat er gezegd wordt dat men de regie voert over schuldhulpverlening en dat het in die beleidsnotitie eigenlijk onvoldoende naar voren komt. Daar staat dat de gemeente zichzelf als een ketenpartner ziet. Wij verwachten van een gemeente dat ze in alle zorgnotities zijn verantwoordelijkheid als regisseur benadrukt. Als je het in de praktijk doet, beschrijft dat dan ook en draagt dat nou nu eens uit. Als gemeente hoef je zeker niet alles zelf uit te voeren, maar bewaak je de keten van zorg en dienstverlening. Zet jezelf nou eens neer als eindverantwoordelijke voor die afstemming van die zorg, zodat burgers niet van de een naar de ander gestuurd gaan worden. Zeker bij deze complexe problematiek als schuldhulpverlening, waarvan we gewoon met z'n allen weten dat schulden vaak niet het enige probleem zijn. Integrale schuldhulpverlening betekent in onze optiek integrale samenwerking die je als gemeente bewaakt en die je oppakt met ketenpartners. Wat dat betreft vinden we het een gemiste kans, waarbij we toch maar weer de vraag gaan stellen, onderschrijft u deze visie dat de gemeente de regisseur van dienst en hulpverlening is? Bent u bereid om deze visie ook daadwerkelijk uit te dragen? Gaat u bij de beschrijving van de preventieve taken, daar waar die regiefunctie juist heel belangrijk is, deze visie opnemen in uw beleid? Vragen die voor ons een vanzelfsprekendheid in zich hebben, maar onze allergrootste vraag is, geldt deze vanzelfsprekendheid, regiefunctie bij de gemeente, ook voor dit college?
D66, mevrouw Van Zuilen.
Ja, voorzitter, wat ons betreft is dit voorstel in de commissie burger voldoende behandeld en kunnen wij hiermee instemmen.
Dank u, ABC.
Dank u, voorzitter. Ook wij gaan akkoord met het voorstel. Het voorstel is goed besproken in de commissie burger. Belangrijke punten voor ABC, zoals het voorkomen van mensen in schuldhulp geraken, maar ook de nazorg van mensen in schuldhulpverlening, die zijn voldoende naar voren gekomen. Ook de optimale samenwerking tussen de ketenpartners om mensen op tijd in beeld te krijgen. Dat is in de commissie goed verwoord en wij kregen daar het idee dat zeker de gemeente de regie in handen heeft. Dus wij gaan akkoord met dit voorstel.
Oké, VVD, geen opmerkingen. CDA, meneer Sijs.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het beleidsplan geeft een goede beeld, een visie. Uitvoering en de financiering van de schuldhulpverlening in Kuik. Op basis daarvan zien we uit naar een goed preventieplan. In uw beantwoording geeft u aan dat bij multiproblematiek de coördinatie bij de plangroep ligt. We hebben een vraag hierover, voorzitter. Wie is er in de uitvoering verantwoordelijk in zo'n situatie? Het CDA wil voorkomen dat de betrokkenen niet van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dank u wel.
Ja, dank u. Mevrouw van Voort.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb inderdaad eigenlijk maar één vraag gehoord of wij de regie hebben. En ik denk zeker dat wij de regie hebben, ja. Want zoals we het in de commissie ook al aangegeven hebben, er is afstemming tussen de verschillende partijen, tussen de ketenpartners, daar hebben we over gesproken. Plangroep is inderdaad degene die leading is in deze. Zij zijn degene die het beleid verder uitzetten. Zij kijken van hoe dat verder gaat. En waar zit de regie? Nou, dit is het beleidsplan waar we het hier over hebben. En de uitvoering zit in de beleidsregels die hierna vastgesteld worden. En dan zult u ook zeker zien hoe de uitvoering verder geregeld wordt. Daar waar u op doelt, dat betreft de uitvoering. Dat zal in de beleidsregels vastgesteld worden. En het beleidsplan zoals het voor ligt, dat is het beleidsplan. En heeft voldoende regie geeft voldoende aan dat wij de regie hebben.
Mag u, mevrouw Van Diemen?
Ja, dan wil ik daar toch een korte reactie op geven. Ik neem aan dat u de regie voert, hè? Dus dat is wat mij betreft de vraag. Neem, als je beleid formuleert, dan vind ik dat je ook je positie als gemeente daarin zou moeten formuleren. En een beleidsuitgangspunt is dan, wij zijn de regisseur.
Ja, dat is, denk ik, nog een keer onderstreept dan. Even kijken. Is er een. Is dit ook uw tweede termijn dan, denk ik, hè? Bestaat er bij andere behoeften daaraan? Zo niet, dan kan het voorstel volgens mij gewoon worden aangenomen. Komen wij bij agenda punt 14 en dat is het voorstel tot vaststelling van de bestuurlijke planning 2013. U weet wel, dat document waarmee we proberen steeds verder voor in het traject te komen, te weten wat ons te doen staat dit jaar. En u weet ook dat het een dynamisch document is, dus wat er nu in staat, dat kan wijzigen, maar dan moet het van motivering worden voorzien en dat bespreken we dan maandelijks of iedere 6 weken in het presidium. Wij zijn bij GroenLinks om de beraadslaging daarover te openen. Mevrouw Van Diemen. En dat is dan ook weer namens de twee. PvdA en GroenLinks.
Ja, namens de twee. Goed, ontwikkeling van een bestuurlijke planning. Dat heeft als resultaat dat we als raad een instrument hebben om onze eigen agenda goed te bepalen. Het vaststellen van deze planning is wat ons betreft dan ook niet zomaar een formele handeling. Het is een kwaliteitsslag die we met elkaar maken en ik vind dat je daar zeker wel even bij stil mag staan.
Oké, dank u. Meneer Kerskes.
Daar ben ik het van harte mee eens met de toevoeging dat het ook binnen dit huis een geweldige kwalitatieve toevoeging moet en kan zijn en op dit moment denk ik ook al is. Ik hoop dat we op de ingeslagen weg doorgaan en het kwalitatief steeds beter maken. Dank u wel.
Ja, meneer Jacobs, ABC.
Voorzitter, dank je wel. Heel mooi dat dit systeem nu gaat werken. En in ieder die er zijn positieve bijdrage aan heeft geleverd, die willen wij hiervoor graag danken. De bestuurlijke planning is hiermee inzichtelijk gemaakt en de raad en de commissies kunnen hier hun voordeel mee doen. Eigenlijk wil ik dit agendapunt ook aangrijpen om iets anders te zeggen. De dorps- en wijkraden die hebben fantastische plannen ingediend. Die worden morgenavond hier besproken en dan zal er een collegevoorstel komen. Omdat wij graag zagen dat dat behandeld zou worden in de eerstvolgende raadsvergadering. Maar ik denk dat het in ieder zal sieren dat het collegevoorstel eerst teruggegeven gaat worden aan de dorps- en de wijkraden en dat wij het dan maar één sessie opschuiven.
U gaat de nu vergaderen over de planning wordt wel gevaarlijk, maar ik denk dat de hint door iedereen begrepen in ieder geval verstaan wordt. En dan moeten we maar kijken in het presidium hoe daarmee om te gaan. Ik denk dat dat de plek is om hem te laten landen. En morgen natuurlijk in de commissie zelf uiteraard. VVD, mevrouw Angevaren.
Ja, ik zal het kort houden, maar vooral aan de orde van de vergadering houden. Complimenten zijn ook goed om ook in het openbaar uitgesproken te worden. De collega's hebben dat al gedaan. Ik denk dat we de goede weg zijn. En ik daag wel uit interne organisatie om te blijven zoeken naar verbetering, want ook dit proces kan nog steeds verbeterd worden. Maar in ieder geval, complimenten zijn op zijn plaats. Dank u wel.
Dank u. Meneer Niele, CDA.
Ik kan natuurlijk niet achterblijven. Alles is al gezegd en de complimenten zijn overgebracht en kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten.
Bij de pronkzitting zei ik, toen zei ik wat, en toen zei je waar blijft de maar. En ik dacht, hier komt ook nog een maar. Maar heel goed, meneer Niele. Zo is het. Ja, nou ja, dat hebben ze gelukkig niet verstaan. Meneer Niele zei dat je niet altijd grappig kan zijn. Wat ook maar weer eens bewezen is. Dank voor die complimenten. Als je hem lang genoeg rekt, wordt hij wel grappig. Even heel serieus eindigen. Deze bestuurlijke planning dank voor de complimenten. Die complimenten die horen thuis bij de gemeentesecretaris en via hem de ambtelijke organisatie. Maar evenzeer bij de griffier die als een bok op de haverkist zat en zit. En ook blijft zitten in belang van die kwaliteitsverbetering die continu nodig is. Heel correct, mevrouw Angevaren. Daar moeten we bovenop blijven zitten. Het moet ook een zekere rust creëren. Dat we weten wat ons dit jaar te doen is. Dat we dat goed uitsmeren. Dat kan niet altijd, hebben we ook gemerkt. Hè? Dus je houdt piekdruktes. Je hebt nu eenmaal het ritme van een jaar. Daarom was dit een betrekkelijk rustige vergadering. En komen er nog onrustigere? Dat is geen dreigement, maar dat is gewoon de realiteit. Maar ik denk dat we op de goede weg zijn en dat we ons nog niet rijk mogen rekenen. Maar dat als we zo doorgaan, we inderdaad met elkaar die stappen nog verder kunnen zetten. Dus dank dat ook zo gezien en erkend wordt. Goed, dan komen we... Die bestuurlijke planning is vastgesteld nu. Dan komen wij bij agendapunt 15. Dat was geen agendapunt, maar was een raadsinformatiebrief... waarin we u informeerden over ook wel iets van een dilemma, zal ik maar zeggen, over de ICT-kwaliteitsverbeteringen in het kader van het project Kuik-Graven-Mil. En op verzoek van de CDA-fractie is die raadsinformatiebrief toegevoegd aan de agenda. En daarom start de beraadslaging ook bij u. Meneer Niele.
Dank u wel, voorzitter. Zojuist alle complimenten over de bestuurlijke planning. En nu gaan we het maar over de inhoud hebben. De stuurgroep heeft op voorhand kennis kunnen nemen van een rapportage over de implementatie van de ICT. En dan praat ik over de samenwerking Kuik-Graven-Mil. Mede door de bezorgdheid van de leden van die klankbordstuurgroep kwam deze informatie aan de orde in het presidium van 23 januari, jongstleden. Op dat moment was ons oordeel in ieder geval werd de discussie wat doodgemaakt doordat er werd aangekondigd dat er een bestuursbrief zou komen. Helaas was die bestuursbrief op dat moment al vastgesteld en gezien de politieke bezorgdheid had die naar onze mening op dat moment bij de leden van het presidium kunnen, maar ook moeten zijn. Dan hadden we waarschijnlijk in het presidium af kunnen spreken wat te doen met deze bestuursbrief. Ook had op dat moment de conclusie al kunnen zijn om deze raadsinformatiebrief, ik noem het bestuursbrief, maar het is in feite een raadsinformatiebrief, te agenderen voor de raad van vandaag. Dus dan maar afwachten. En wat blijkt, de raad krijgt de raadsinformatiebrief, dank u wel, met de stempel vertrouwelijk erop. En reden voor het CDA om te informeren naar het waarom vertrouwelijk en ook de inhoud gaf onze fractie voldoende argumenten om deze raadsinformatiebrief te agenderen. We willen hierbij uitdrukkelijk melden dat het er niet om gaat dat de leden van de klankbordgroep al eerder informatie hadden. Pre-informatie zoals in een later stuk waar ik op terugkom gemeld werd. Het stuk maakt melding van een forse investering. Er wordt aangegeven dat het budget uit reguliere budget kan, maar uiteindelijk ten laste van de algemene reserves moet komen. Dat geeft ons het dubbele gevoel. En de voorzitter gaf net in de inleiding al aan dat we met een dilemma zaten. Het is hier maar verwoord. Laat ons helder zijn, als de middelen uit het reguliere budget komen, dan is het bevoegdheid college. Zij dat er wel een afspraak hebben gemaakt om kredieten van groter dan 25.000 euro vooraf naar de raad gaan. Met de nadruk op vooraf. Maar als u nu weet dat de dekking via de algemene reserves zal moeten gaan, lijkt onze fractie dit meer de bevoegdheid van de raad. En dan kunt u wel aangeven dat wij daar ter zijner tijd ook iets over mogen zeggen. Maar nu al weten dat dit straks de enige manier is om de middelen te dekken, lijkt ons de omgekeerde wereld. Nadat de agendering een feit is, komt er, nadat de inbreng al vorm begon te krijgen, gisteren alsnog een aanvullende brief over de procedure en de inhoud. Het maakt een en ander wel duidelijker, maar geeft ook aan dat in eerdere voorstellen stond, en dan volgt een citaat, in beeld wordt gebracht wanneer de overige vier zijn afgeschreven en zeker op de planning staan om te vervangen te worden. En dat gaat dan over, het is een stuk uit de doorgestuurd bericht van de griffier uit de hand van de secretaris. En een citaat, besluitvorming in de drie raden is pas mogelijk in de week van 18 maart. Waarvan akte? Het stuk maakt echter geen melding van het feit wanneer dit in beeld wordt gebracht. En het citaat wat ik net voorlas kwam uit de kadernota toen de tijd. Wanneer een nieuw verzoek aan de raad in beeld wordt gebracht. En bovendien kunt u ons niet kwalijk nemen dat wij pas op 18 maart kunnen besluiten. Immers, we hebben niet eerder een raadsvoorstel voor ons kiezen. Het bevreemdt ons te meer dat er met onmiddellijke ingang investeringen uitgevoerd moeten worden, waarvoor de onderliggende stukken daartoe nog maar net droog zijn. Ondanks het feit dat wij waardering hebben voor het geheelomvattende proces en ook niet uit zijn op onnodige vertraging, komt ons deze overvaltechniek toch wat amateuristisch over. Binnen het gehele proces is toch bekend waar welke bevoegdheden liggen en op welke wijze daarmee omgegaan dient te worden. Desondanks hebben wij een aantal vragen afsluitend. Was er al eerder bekend dat er grote investeringen gemoeid waren met deze samenwerking op ICT-gebied en zo ja, wanneer? Waarom is een concrete aanvraag voor de totale aanpassing investering nu pas in beeld? In eerdere voorstelling is ook al een efficiëntieslag ingeboekt. Ook nu gaat er hierbij weer efficiëntie inboeken, zonder dat er sprake is van een uitgebreid businessplan. Lopen we ook hier weer niet het gevaar dat alle efficiëntieslagen zonder concrete onderbouwingen niet waargemaakt kunnen worden? En wat gebeurt er als de Raad op uw voorstel tot onttrekking van de algemene reserve, om wat voor reden dan ook, laat het helder zijn, niet accepteert? Bent u het met ons eens dat dit toch niet echt een chique manier is om de Raad haar taken uit te kunnen laten voeren? En in hoeverre wordt daarmee het budgetrecht van de Raad indirect geschonden? En de belangrijkste vragen sluit ik daarmee af. Wat kunnen we nog meer verwachten? En voorzitter, is uw college nog wel of wel in controle? En daar wil ik het in eerste termijn bij laten. Dank u.
Dank u wel. Ik kijk naar GroenLinks en de PvdA. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Van Diemen. Nou ja, u steekt de vinger op.
Ja, nee, ik krijg een vinger deze kant op. Nee hoor. Ik sluit voor een heel groot stuk gewoon aan bij het CDA, dus ik ga geen vragen herhalen. Want deze raadsinformatiebrief ten aanzien van de financieringsvraag voor ICT roept zeker een aantal inhoudelijke vragen op. Dat gaan we als het goed is in maart bespreken, wel als er al een investering gedaan is blijkbaar. Eigenlijk gaat het nu alleen over de procedure. En ook wij hebben als meest centrale vraag van hoe kan het nou dat we nu pas op de hoogte gesteld worden? En waarom is die directe actie nu noodzakelijk? Beleid komt voor geld en alleen zo'n informatiebrief sturen en dan vervolgens geld al uit te geven lijkt ons ook wat kort door de bocht. Die vraag had al veel eerder bekend moeten kunnen zijn. En we hebben eigenlijk altijd te horen gekregen, ICT, we stemmen al af. We hebben daar voortdurend de positieve geluiden in gehoord. Dus onze vraag is, hoe kan dit op dit moment zo ontstaan zijn en voorgelegd worden?
Ja, meneer Kerskes.
Ja, voorzitter, de bijdrage van de beide voorgangers verbaast mij buitengewoon. Er komt een brief, wij vatten hem namelijk radicaal anders op. Er komt een brief voortijdig die ons al inseint, wat we als raad graag willen. Hij blinkt in eerste instantie misschien niet helemaal uit in grote duidelijkheid. Hij is nog toegelicht, want het is een wat verwarrend geheel. Hij is voor ons heel duidelijk. Als je hem wat vaker leest en met de toevoeging die kwam. We worden op tijd ingeseind over een grote financiële ontwikkeling die er aankomt. Vooral binnen de samenwerking. Een complexe zaak. En die komt binnenkort aan de orde. We kunnen daardoor heel alert reageren. We zijn ingespeeld, maar alle punten komen nauwkeurig op papier. En dat is een soort vooraankondiging. En nou, dan krijg je het risico, word je voortijdig ingelicht. En dan gaan we daar al over discussiëren. En dat lijkt me uitdrukkelijk de bedoeling niet.
Voorzitter, mag ik een korte interruptie?
Dat mag, meneer Nielen.
Meneer Kerskes, u kunt toch niet met droge ogen vertellen dat wij op deze manier ons recht als budgetrecht als de raad op een goede manier kunnen uitoefenen. Door te stellen dat we er aangekondigd wordt, op zich dat het aangekondigd wordt dat we grote investeringen krijgen, is één. Maar dat er morgen investeringen gedaan moeten worden en dat we de investeringen gaan gebeuren alvorens de raad daar überhaupt zijn zegje over kan doen. Dit kunt u toch echt niet met droge ogen zo beweren.
Ja, meneer Poel wil er ook, maar ja. We kunnen doen het in één keer, meneer Kerskes.
Nou ja, in aanvulling op wat Niele zegt, bedoel, nu verbaast mij uw opmerking, meneer Kerskes, want u was degene die in het verleden bij de nodige voorstellen, als we achteraf ergens mee geconfronteerd werden, dat u voorop stond om te zeggen, ja, we kunnen niet anders als ja zeggen, want we hebben geen keus meer. Nou, dat laat u hier in feite gebeuren. En dat is wat Niele probeert duidelijk te maken, dat je dat niet met droge ogen zomaar kunt laten passeren.
Meneer Kerskes.
Alles waar wij over gaan, komen we over te spreken. Er wordt alleen terecht in mijn ogen gezegd, willen we het proces vlot laten verlopen, dan moeten er een aantal zaken nu gedaan worden. Die passen binnen de budgetten die daarvoor zijn. En er wordt aangekondigd op termijn, maar daar spreken we als raad nog over. Als we dat anders vinden, hebben we die mogelijkheid op termijn. Moet dat definitief ingevuld worden. Het is een werkproces wat loopt. Ik stel het op prijs dat we daar tijdelijk van op de hoogte gesteld worden. En daar gaan we over beraadslagen. Aan de hand van het echte voorstel.
Mag ik nog heel kort reageren?
Ja, meneer Nielen.
Meneer Kerskes, u geeft aan van we krijgen straks nog voorstellen, maar de dekking is voorzien. Nee, de dekking is niet voorzien. Het is cosmetisch. Op dit moment past het binnen het reguliere budget van de automatisering. En in maart krijgen wij voor de kiezer om alsnog het budget ten laste te brengen van de algemene reserve. En dat is mij wat ons betreft alleen maar cosmetisch.
Oké, meneer Kerskes, u was klaar. Hè? Dan kunnen we naar ABC. Meneer Jacobs.
Voorzitter, dankjewel. Ik zou inhoudelijk hierop in willen gaan en een paar opmerkingen maken per pagina, zodat de wethouder daar wellicht of iemand anders daar een antwoord op kan geven. Op pagina 2, daar staat onder het kopje financiering, halverwege de tekst, definitieve dekking wordt gerealiseerd vanuit de efficiëntieverbetering die investeren in kwaliteit is opgenomen. En daarin is een jaarlijkse efficiëntieverbetering van 2% opgenomen voor een periode van 5 jaar. Klinkt allemaal heel mooi, maar zeer vaag. Wat is het harde bedrag in euro's? Dan op pagina 3, op een na de laatste alinea. Tot slot adviseren we om in de nieuwe organisatie de huidige begrotingssystematiek voor de ICT van Grave te gebruiken. Op basis van een meerjarig investerings-, vervangings- en exploitatieprogramma wordt een gemiddelde jaarlijkse storting berekend die nodig is om de benodigde projecten uit te voeren. En deze storting vloeit in een bestemmingsreserve die wordt aangewend voor de investeringen, vervangingen en exploitatiekosten op het gebied van ICT. Hiervoor ontvangen wij graag eerst een compleet plan, alvorens hiermee in te stemmen. Dit om gevrijwaard te blijven van een bodemloze put. Tot zover onze bijdrage.
Ja, de VVD, mevrouw Angevaren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij stellen in ieder geval vast dat deze raadsinformatiebrief ruimte geeft tot interpretatie. Dus ik denk dat het goed is dat de wethouder antwoord geeft op alle vragen die gesteld zijn. En wat ons betreft gaat hij daarbij ook in op het feit of er wel of niet onomkeerbare besluiten zijn genomen. Dank u wel.
Oké. Ik vraag wethouder Joon naar voren en geef meteen aan dat ik hem zelf waar mogelijk en nodig zal aanvullen als lid van de stuurgroep. Want die verantwoordelijkheid heb ik natuurlijk ook. Maar wellicht is dat helemaal niet nodig. We luisteren even naar wethouder Joon.
Ja, voorzitter. Blij dat ik hier alweer sta met een interessant en uitdagend onderwerp. Ik zal zoveel mogelijk antwoord geven uiteraard op uw vragen. Ik zal het even in het proces toch samenvatten. In mei 2012 hebben de drie gemeenteraden in Kuik, Graven en Mil pas toestemming gegeven om de organisatie in te gaan richten. Toen is ook vastgesteld dat de ICT-begroting nog niet helemaal duidelijk was en dat dat later zou komen. Uiteindelijk zijn alle werkgroepen, vrijwel alle werkgroepen, na dat besluit in mei, pas in augustus, september aan de slag gegaan om via hun werkgroepen het samengaan voor te bereiden. Maar niet ICT. ICT is de backbone, het belangrijkste van eigenlijk de harmonisatie die er is, de eenwording die er is van de drie gemeentes. ICT is ook het meest complexe verhaal. We weten het allemaal wel, probeer wat te installeren, je hebt er al problemen mee. Kan je nagaan wat er gebeurt als je uit drie gemeentes alle systemen, telefooncentrales enzovoort enzovoort, alles op elkaar moet afstemmen. Terwijl we dus echt andere applicaties gebruiken, andere werkmethodes enzovoort. Het is gewoon een zeer complex verhaal en daar is ook gewoon tijd voor nodig. De tijd hebben onze vrienden van ICT denk ik heel erg goed gebruikt. Die hebben met name heel erg goed gebruikt om de afstemming met elkaar te zoeken, om te optimaliseren en om zoveel mogelijk al uit te voeren samen, vooruitlopend op hem samengaan om wellicht al in het proces, als je beslissingen moet nemen en keuzes moet maken, op wat voor gebieden ook, naar elkaar kijken. Hoe kunnen we dat nu eigenlijk al slim doen, dat we straks, zeg maar, als we samen gaan, wellicht wat lager zitten in de investeringen die we dan moeten maken. Daar zijn we in begeleid. Maar juist omdat het dat er veel aandacht aan de zelfwerkzaamheid is besteed vanuit onze eigen ICT-mensen van de drie gemeentes, is er toch best wel een efficiëntieslag gemaakt daarin. Even ter vergelijking, er is ook gekeken naar twee andere gemeentes, zeg maar, die samengegaan op ambtelijk vlak. En daar zijn toch, en dit zijn, die zijn best vergelijkbaar, dat is de gemeente Stichtse Vecht, zijn drie gemeentes. De kosten daar 1,8 miljoen euro voor de harmonisatie. De gemeente Goeree-Overflakkee waren vier gemeentes, maar met 48.000 inwoners. Het is ongeveer hetzelfde gebeurd. 3 miljoen euro de harmonisatie en hadden ook allemaal te maken met Centric en Pink. Hebben wij ook allemaal mee te maken in de systemen als voorbeeld wat er is. Maar juist daarin, omdat we al wat dingen hebben gedaan zoals de DMS, Mid-Office, nieuwe service, een aantal applicaties, waaronder het GWS van Sociale Zaken, om dat al met elkaar af te stemmen, zijn we slechts, zeg ik dan maar eventjes, tussen aanhalingstekens heel duidelijk op 985.000 euro uitgekomen. En niet de 1,8 miljoen en 3 miljoen euro. En het blijft een hele hoop geld, klaar, dat is duidelijk. Maar we hebben het ook over een ongelofelijke operatie. En het gaat om drie gemeentes. Hè? Ik bedoel, dat mag ook duidelijk zijn. Het gaat hier ook niet in die 985.000 euro, of in dit geval waar we nu over beslissen, zeg maar, en in de raadsinformatiebrief waarover u over geïnformeerd bent, over een voorfinanciering. En het gaat dus niet om nieuwe efficiëntievoordelen of die in te dekken. Het gaat over een manier van financieren. En die financiering, die voorfinanciering, komt gewoon terug, want er wordt gewoon keihard een taakstelling ingeboekt. En daar heeft u zelf over besloten. U zegt dat het vaag en onduidelijk is. U heeft zelf besloten dat we in 5 jaar tijd 10% als taakstelling meenemen en 2% per jaar zal dat zijn over 5 jaar, waarvan 1% weer geïnvesteerd wordt in kwaliteitsverbetering en 1% terugvloeit. En dat is 1 miljoen euro. Dus dat is ongeveer die 985.000 euro. Dus we zijn ook juist, doordat we als deadline hebben gezegd, hè, 1 januari 2014 moeten we één zijn met elkaar. ICT is erin echt kritiek. Hebben we zo nauwkeurig mogelijk, hebben de 3 ICT-werkgroepen, de werkgroep zo nauwkeurig mogelijk nu vastgesteld wat ze moeten doen. En kom je dan inderdaad, praktisch gezien, in een timesqueeze. Als we af hadden gewacht tot 22 april, volgende raad, en we hadden alle bijeenkomsten gehad, nog met de andere raden en nog een gezamenlijke informatiebijeenkomst met z'n allen, hadden we gewoon nu 1 januari niet gehaald. En dat is niet uit onwil, dat is niet omdat we niet in controle zijn. Ik zou juist zeggen, omdat we juist heel erg goed in controle zijn, omdat de ICT-collega's gewoon ontzettend goed weten wat ze doen. En er het maximale uit hebben gehaald om de operatie zo goed en zo efficiënt mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. Dat er inderdaad een concept en zo, dat de klankbordgroep niet door is gegaan, maar 2 van de 6 raadsleden aanwezig waren en dat daardoor niet door is gegaan. Ja, dat is inderdaad spijtig en dat is ongelukkig in het proces dat dat gebeurd is. En wellicht had dat ook wat verduidelijkt, zeg maar, naar u allen in het presidium en via de klankbordgroep, die dan wellicht wat meer inzicht hadden gehad in wat er werkelijk gebeurde. Want daarvoor is de klankbordgroep, hadden u dan ook goed geïnformeerd daarover. En het is een complex vraagstuk, dus die kennis die moet je ook hebben. Die kan je niet zomaar even van papier halen of je gevoelens uit. Ja, dat kan je wel, maar dit is zo complex. Je moet echt, denk ik, de ins en outs weten van zo'n vraagstuk en waarom die timing zo is zoals die is. Even kijken, de vragen. Welke heb ik nog niet gehad? Efficiëntiebesparing, volgens mij heb ik de meeste wel gehad. Ik miste een vraag van ABC over de bestemmingsreserve. Dat hele verhaal ergens op pagina 3 of iets dergelijks. Wellicht kunt u die nog eventjes herhalen.
Die vraag wil ik met alle plezier herhalen, wethouder. Bedankt in ieder geval alvast voor de antwoorden. Maar één vraag is er bij mij dan toch opgeroepen. Wat hebben wij al aan kosten gemaakt in die samenwerking van de ISD? Die mag je dan bij die 1 miljoen optellen, denk ik. Op pagina 3 terug naar die vraag. Tot slot adviseren we om in de nieuwe organisatie de huidige begrotingssystematiek voor ICT van Graven te gebruiken.
Ja, en u vroeg daarbij, ik wil eerst het plan zien.
En goed, dan zeg ik dan voor, hier ontvangen wij graag eerst een compleet plan. Maar goed, dat hebt u dan al toegezegd dat gaat komen.
Ja. Dus, ook waarom okay. We dat doen en dat soort dingen. Ja. Kijk nog even, voorzitter, naar de vragen. Is er een en ander bekend? Ja,
ik wil er nog wel iets aan toevoegen, want dat zijn denk ik vooral ook de vragen van van het CDA. Ik denk dat u dat indirect ook wel beantwoord heeft, wethouder. Dat is natuurlijk de vraag, wordt op deze manier het budgetrecht niet uitgehold? En op zichzelf is dat natuurlijk ook wel de hamvraag en tegelijkertijd het dilemma waarvoor de stuurgroep zich gesteld zag. Laten we dat gewoon zo eerlijk maar zeggen. En het dilemma had alles te maken met de koninklijke weg zou in deze cruciale fase van het proces te lang duren. En dan is natuurlijk de vervolgvraag altijd, had je dan niet veel eerder moeten weten waar je aan toe was? Ja, dat kun je natuurlijk altijd achteraf zeggen, ja, dat hadden we eerder en sneller moeten weten. Maar dan hadden we met veel grofmazigere bedragen naar u toe gegaan. Dan had je het inderdaad moeten baseren op een benchmark en dan had je misschien moeten baseren op een stichtse vecht of op een goede reden. Er is nu eigenlijk minutieus doorgewerkt en men durft ook vrij exact te zeggen, dit werkplan kunnen we uitrollen en tegen deze prijs kunnen we het doen. Als we het eerder hadden geweten, dan waren we eerder naar u toe gegaan, want dit doen we niet voor ons lol. Had het eerder gemoeten? Ja, ik denk dat er veel is te zeggen voor de manier waarop er nu gewerkt is, maar natuurlijk ga ik liever helemaal aan de voorkant naar u toe om die middelen te vragen. Ja, meneer Niele.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst uiteraard dank voor uw beantwoording. maar ik ben toch weer niet helemaal tevreden, dus vandaar dat ik toch maar weer in die microfoon klim. Want de vraag die wij dan concreet gesteld hebben, van wanneer was dit dan wel uitgekristalliseerd aan de orde? Want we hebben wel de weg via de stuurgroep en de klankbordgroep gekozen. Op zich, die klankbordgroep is om te klankborden en heeft volgens mij niet echt een mandaat namens de raad, maar daar hoeven we niet over te steggelen. En de cruciale vraag is, en ik begrijp ook best dat het allemaal complex is, hè? En we hebben ook gezegd, van wij zijn er niet op uit om het proces te vertragen, maar de vraag is wel, waarom? Waarom is het op deze manier zo gelopen dat u, en u zegt wel, van, nou, we hebben veel zelf gedaan en het lijkt wel of dat u wil aangeven dat we spekkoper zijn doordat wij bijna de helft minder kwijt zijn dan vergelijkbare processen. Moet ik dan allemaal maar geloven en daar wil ik u ook nog wel voor waarderen, laat dat ook helder zijn. Alleen de vraag is, waarom is het op deze wijze gelopen zoals het gelopen is? En een andere vraag die nog open is gebleven, u stelt dat u het budget kunt financieren via het reguliere budget. En dat zou dan de normale financiering kunnen zijn, maar vervolgens dat u toch terugkomt om het via de algemene reserve te... Dan snap ik de tekst niet, maar dan krijgt u via de voorzitter mogelijk toch de gelegenheid om dat nog een keer uit te leggen.
Even of er nog andere vragen zijn, want dan geef ik het woord aan de wethouder. Ja, meneer Jong, u mag meteen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik twijfelde even of u nog een deel van de vraag wil beantwoorden. Even dat budget. Het bestaat dus uit twee delen. Hè, dit. Er wordt nu gevraagd om het stuk van 432.000 euro, om dat voor te financieren al. Dat komt uit de bestaande ICT-begrotingen die er nu zijn. En met name, dat kan ik u ook zeggen, uit de andere gemeentes. Want die hebben een ICT-onderhoudsbudget, wat nog niet op is, waar ze dat uit kunnen halen. En voor ons komt maar een heel klein stukje voor dit jaar, omdat wij geen groot ICT-onderhoudsbudget hebben. Maar het wordt dus, die 432.000 euro, gaan we niet nu even lenen uit de algemene reserve of dat soort dingen, komt nu uit de ICT-begrotingen die er zijn van die drie gemeenten samen. Het totaal straks, waarvoor u op 18 maart hopelijk instemt, is dat we met z'n allen, de drie raden, de drie gemeentes, die voorfinanciering doen allemaal vanuit de algemene reserve. Dus van die 9,85, daarvan is al die 4,32 een onderdeel van, zeg maar. Het komt er niet bovenop, hè? Het is een deel. Maar,
maar
die wordt dan omgezet.
Die 4,32 ja? Ploegt u dan weer terug uit de gewone ICT-begroting en gaan ten laste van de algemene reserve.
Ja, die gaan
maar
terug
op het moment dat we dat niet, stel dat de raad het niet doet, dan heeft u binnen de begroting een probleem.
Ja, klopt.
Dus we kunnen dan alleen maar ja zeggen.
Nou ja, als wij, we zeggen met z'n allen ja voor het samengaan van de ambtelijke organisaties. De echte backbone van de ambtelijke van de organisaties is ICT. Als we nee zeggen, dan zeggen we nu nee tegen dat we het niet halen. Of als we überhaupt nee zeggen, dan moeten we ook echt dat samengaan niet doen. Dan moeten de mensen allemaal andere systemen werken. Dan blijft alles zoals het is. Een van de gevolgen van samengaan is dat je één ICT-omgeving moet hebben, hardware en software. Dus ja, dat zijn de consequenties.
Ja, meneer Niele.
Ja, ik zou dan wel kort reageren. Ik bestrijd ook niet dat we de weg daardoor willen doorkruisen, maar het gaat ons wel op de wijze waarop wij met dit dilemma blootgesteld gaan worden en... En nogmaals de vraag, waarom heeft u niet de gelegenheid gehad om de raad eerder te informeren? En laat helder zijn, op het moment dat u een probleem krijgt in de reguliere ICT-begroting, doordat u het bedrag wat u nu uit gaat geven niet meer terug kunt ploegen, dan hebben wij misschien gezamenlijk wel een probleem. Maar u moet daarmee ons niet in de mond leggen dat wij daarmee niet kiezen voor die samenwerking. Want dat is het laatste wat ik u mij wil laten zeggen.
Nee, dat wil ik u niet in de mond leggen, maar dat is wel de consequentie als je niet investeert in één ICT-omgeving of andersom. Hè. Het is een voorwaarde daarvoor. Even die timing. Ik weet niet meer precies wanneer de datum is. We hebben een goed vooroverleg gehad met de ambtenaren en de burgemeester over de inhoud van het harmonisatieplan.
Daarna is een raadsinformatiebrief ook geschreven. We hebben het in het college behandeld en het is direct eigenlijk naar u gegaan in de timing volgens het normale proces. Dus het is echt niet zo dat ik dit al zeg maar weken of maanden wist of iets dergelijks en dat we dat op een of andere manier vertraagd hebben of achtergehouden hebben. Het is in het normale geplande proces gegaan.
Ja, dus een week voor de klankbordgroep hebben we het in de stuurgroep er kennis van genomen en ook gezegd van nou, het is goed om de klankbordgroep daar in ieder geval over te informeren. Is inderdaad slechts een afstemmingsgremium, helemaal niet om daar de goedkeuring in te halen, maar wel om het dilemma te delen waar we ons voor gesteld stonden. En het is natuurlijk, ook via de Koninklijke Weg hadden we er geld bij moeten drukken, zal ik maar zeggen. Hè? Dus ook via de Koninklijke Weg hadden we de vraag aan u moeten stellen, ja, we zullen toch eventjes moeten voorfinancieren, omdat wij simpelweg die middelen niet op de begroting hebben staan uit de algemene reserve. En dat doen we ook liever niet. Maar we doen dat wel met de keiharde afspraak dat we dat via die efficiëntiekorting, en dat is niet het zoveelste beroep wat erop doen, maar dat is gewoon, dat hebben we toen afgesproken dat hier komt, dat we het op die manier weer terugkrijgen in onze algemene reserve. Het is, volgens mij moeten we gewoon zeggen dat we er altijd naar streven het wel via de Koninklijke Weg te doen. Maar hier heeft snelheid net in deze cruciale fase van het proces het gewonnen van de zorgvuldigheid maak ik hem naar mijn smaak nog te zwaar. Maar wel van de Koninklijke Weg, laat ik het zo zeggen. En dat zeg ik dan eventjes als lid van de stuurgroep. Hè, dat zijn die drie burgemeesters van CGM. Goed. Geeft dit nog aanleiding tot nadere vragen? Een vraag van meneer Nielen.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Een laatste opmerking. En dat gaat dan met name over die discussie hebben we toen altijd ook gehad. Hoe brengen wij in beeld wat we uiteindelijk aan efficiëntie kunnen realiseren? Was toen bij het besluitvorming niet helder in beeld. Is mij naar aanleiding van deze bestuursbrief, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik hem feitelijk inhoudelijk niet zo bestudeerd heb als bijvoorbeeld de heer Jacobs. Laat ook maar helder zijn. Maar daar ligt wel het dilemma, hoe brengen we in beeld waar die efficiëntie behaald wordt. En het lijkt me ons verstandig om dat in het raadsvoorstel van 18 maart zeker en explicieter aan de orde te laten komen om ons kritisch geluid hierover ook tot waarde te schatten.
Ja, dan wijs ik ook eventjes op de bestuurlijke planning die we daarnet zo bewieren ook hebben. Nee, we gaan het komende voorjaar, zeg ik even. Ik heb de datum niet exact in mijn hoofd. Maar gaan wij nogal wat stukken CGM hier voor onze kiezen krijgen? En dat is goed, want er moet ook tempo in komen. En we hebben ook afgesproken dat we medio dit jaar echt wat dat betreft willen proef gaan draaien. Maar dat betekent dat het stuk waar u op doelt, dat heeft vooral te maken met het verrekenmodel. Hoe maken wij financiële afspraken? Hoe krijgen we op basis van die afspraken ook inzichtelijk of we inderdaad taakstellingen, zoals we aan de voorkant met elkaar mee hebben gegeven, die efficiëntiekorting, of we die ook dadelijk terugvertaald zien. Want we gaan op een andere manier werken. Dat betekent ook op een andere manier die financiële huishouding vormgeven. Hoe kunnen we dadelijk die appels nog met appels vergelijken? Dat soort stukken komen allemaal dit voorjaar naar u toe. Dus ik denk niet dat het allemaal zit in het stuk wat u op 18 maart heeft, want dat gaat echt over de implementatie en de harmonisatie van de ICT. Maar niet lang daarna, ik hoop eigenlijk in april, ik kijk eventjes naar de projectleider en de gemeentesecretaris, ik dacht april, maar komen de stukken van het verrekenmodel, komen de stukken over de 20 maart, in de stuurgroep. Oh, die komen dan in de themabijeenkomst met, juist. Dus kort, dus na 18 maart. En dan zijn de stukken als zodanig beschikbaar, dat ga ik wel vanuit. Als dat anders is, dan laten we u dat weten. Oké, vragen nog? Oké, dan zijn we bij agenda punt 16 en dat is de sluiting. Ik sluit hiermee de raadsvergadering.